dames en heren. Ik wens u allemaal welkom op deze informatieavond. Ik zie dat de heer Lok nog onderweg is. Daar wachten we niet op. Ik open hierbij de vergadering. En ik heb vernomen dat de heer Minkelis zich laat vervangen door mevrouw Van Druten. En de burgemeester komt iets later. Dus ik vraag u toestemming om, dan zijn we gelijk bij het vaststellen van de agenda, om daarmee in te stemmen. En mij daarbij de ruimte te geven om met de tijden die erop staan, of de volgorde bedoel ik, te schuiven. Totdat ook de burgemeester er is. Die verwachten we rond een uur of negen. Rond 9 uur verwachten we ook de heer Schutte. Dat mocht het op het moment dat de heer Schutte hier is, dat we hem dan ook niet te lang laten wachten. En daarna verder gaan met wat er nog over is van de agenda. Waarvan ik hoop dat dat niet te veel is. Dat we ons proberen te beperken tot die dingen die echt noodzakelijk zijn. Dat we voldoende ruimte hebben om ook met de heer Schutte in gesprek te gaan. Want dat zijn toch heel belangrijke zaken. Ja, daar kunt u mee instemmen. Spreekrecht van de burgers. Er heeft zich niemand gemeld om vanavond tot ons het woord te richten. Dus dan zijn we snel toe aan agenda punt 3. Dat is het onderzoek van de bestemming van het vermogen, waarbij de heer Akkerman aanwezig is om onze vragen te beantwoorden. Is daar iemand die daarover het woord wil voeren? Ik kijk eerst naar rechts. Meneer Van Rijn. Links. De heer Visser. De heer Van Rijn heeft het woord.
Ja, dank u wel. We hebben maar een kleine vraag eigenlijk, en die is niet eens voor de heer Akkerman, maar meer voor de wethouder, die gaat over de dorpsraden. Want wij lezen eigenlijk al een soort kader hierin als wij instemmen met dit voorstel. Is het nu juist dat de dorpsraden een rechtspersoon moeten worden? Is dat dan weer een kader die we al vast gaan stellen als we dit voorstel aannemen? Dat is mijn vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even van de gelegenheid gebruik maken om wat misschien in de wandelgang al wel bekend is, maar de vorige keer een beetje ingeschoten is bij de installatie van de wethouders, om even te melden dat vanuit de fractie van de VVD er ook een nieuwe fractievoorzitter is gekozen. En dat de fractie het mij gunt om die rol op zich te nemen. Dus dat wil ik eerst even gezegd hebben. Dank u wel. En dan kom ik bij dit punt. Een helder voorstel waar de VVD prima mee kan instemmen, maar even twee kleine vragen. Er wordt onder punt 8 gesproken bij de financiële consequenties. Bij de laatste zin, dit is inclusief de kosten van het uitgevoerde onderzoek. En ik, voor onze VVD-fractie, was niet helemaal helder wat daar nou precies mee bedoelde. Het uitgevoerde onderzoek. Wellicht dat de wethouder daar even iets over kan vermelden. En vervolgens toch ook wel even, eigenlijk is het natuurlijk weer een procesvoorstel wat we hier zien. Echt inhoudelijk gaat het nog niet de diepte in. En er wordt natuurlijk gevraagd om 30.000 euro te voteren voor het externe onderzoek. En daar kunnen wij op zich mee instemmen. Maar het is wel prettig om te weten wanneer wat er voor planning eraan hangt. En wanneer we dan toch wel kunnen kijken wanneer u als college terugkomt naar de raad ten aanzien van de inhoud van dit traject. Dus dat zijn de vragen die de VVD-fractie heeft. Dank u wel.
De heer Gleerum. Dank u wel, voorzitter. Aansluitend denk ik op de vraag die meneer Visser stelt. We staan nu voor de tweede keer voor het punt om een budget beschikbaar te stellen in dit kader. Hè. We hebben er al eentje gehad en nu weer een. En twee vragen daarover. De eerste vraag is, wat krijgen we nou in hoofdlijn als dit rapport wordt opgeleverd? Hoe ver zijn we dan? Kunnen we dan tot actie overgaan of lopen we de kans dat we uit de drie varianten die daaruit rollen nog weer een vervolgonderzoek aangeboden krijgen waarin we nog weer een keer een bedrag beschikbaar moeten stellen? Want dan wordt het langzamerhand toch wel een spelletje waar we misschien toch niet helemaal gelukkig mee zijn. Dus ik zou wel willen weten, A, wat krijgen we als we straks klaar zijn, en B, hoe ziet het vervolgtraject er volgens het college uit? En wanneer kunnen we dan tot daadwerkelijke actie overgaan? Dank u wel.
En het woord is aan de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het voorstel dat het college doet is conform het advies van Deloitte. En daarin kan de CU zich goed vinden. We hebben wat dat betreft ook geen enkele inhoudelijke vraag gedetailleerde vraag. Dat kan uiteraard nog komen nadat we het rapport hebben gekregen. Wel heeft de CU een suggestie met betrekking tot model 2. Daarbij gaat het om een verantwoordelijke wijze om dure contracten af te sluiten met dorpsraden. Ja, dorpsraden is even het raadsvoorstel, besluit weggevallen, maar dat is dus wel het geval. En zoals u weet hecht de CU eraan om de positie van de dorpsraden zowel bestuurlijk als juridisch helder te maken. Dat heeft wat ons betreft een behoorlijke prioriteit en dat gaat wellicht inderdaad een klein beetje in de knel komen. Maar wellicht kan Deloitte gevraagd worden ook een pilotproject te begeleiden om zowel model 2 op haar praktische toepasbaarheid te toetsen. En dat is eigenlijk gewoon een suggestie die ik doe. En dank u wel.
Ik wil de heer Akkerman verzoeken of hij een antwoord kan geven op de gestelde vragen.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad is mij gevraagd om namens het college te antwoorden op de vragen. Dat zal ik proberen te doen. Wij hebben hier wel eerder over gesproken. We weten allemaal wel waar het over gaat en welke kant we met z'n allen uit willen. Daar is volgens mij geen enkele discussie ook over. Maar hoe je dat vervolgens moet gaan doen, daar heeft Deloitte inderdaad wel een onderzoek naar gedaan. Dat wil zeggen, ze hebben geïnventariseerd feitelijk wat voor mogelijkheden daarvoor zijn. Hebben op basis van een aantal criteria, u heeft het allemaal kunnen lezen, ook een voorstel gedaan over welke van al die mogelijkheden nou voor de gemeente Gieselanden in deze situatie met dit doel het best en het meest in aanmerking komen. Edoch, als je dat gaat doen, dan spelen daar nogal wat consequenties. Er spelen juridische consequenties, maar ook andere consequenties die natuurlijk wel te maken hebben met de situatie waarin we wellicht over enige jaren inzitten, et cetera. Daar moet wel grondig onderzoek naar gedaan worden om zeker te weten dat daar geen voetangels en klemmen, een raar woord eigenlijk, geen voetangels en klemmen in zitten waar je later tegenaan zou lopen. Dat moet je echt wel aan de voorkant willen weten. Dat is eigenlijk de hoofdreden waarom wij u dit voorstel doen. Want eigenlijk is dit voorstel van, nou, vind goed dat wij het uitwerken volgens de lijnen zoals zijn voorgesteld. En waarvan wij inmiddels ook weten dat u zich daar gemiddeld genomen heel goed in kunt vinden. Maar wel uitwerken in de zin van onderzoek wat die consequenties zijn en hoe we kunnen waarborgen dat we bereiken wat we met z'n allen willen bereiken. En ook, als je daarmee bezig bent, met welke taken je dit zou kunnen gaan doen. Dat is natuurlijk de andere kant van het onderzoek. Ja, als je een van die modellen of heel waarschijnlijk meerdere van die modellen gaat gebruiken. Ja, waar komt dat nou het beste bij van pas? Welke taken komen daar nou het eerst voor in aanmerking? Dit is het vervolgonderzoek. Dat is wat wij u vragen. En wij hopen, eerlijk gezegd hopen wij nog dit jaar daar wel een goed antwoord op te kunnen geven. Maar ik zeg dat met een redelijk aantal slagen om de arm. Omdat we het eigenlijk nog niet goed weten wanneer dat zal zijn. En ik hecht ook meer aan de zorgvuldigheid en de uitkomst dan het exacte moment waarop het zal zijn. Waarbij we natuurlijk wel zeker moeten weten dat het ook voor geen enkele consequentie te laat zal zijn. En daar zullen we uiteraard voldoende rekening mee gaan houden. En als dat komt, ja, dan moet er ook niet nog weer een vervolgonderzoek komen. Dan moeten we hier wel hebben liggen wat wij moeten weten om verder besluiten te nemen. Je kunt blijven onderzoeken, maar volgens mij willen wij met z'n allen ook dingen gaan regelen. En daar is dit uitdrukkelijk voor bedoeld. Of je daar een pilot bij moet gebruiken, waag ik iets te betwijfelen. Maar als dat wel nuttig zou zijn, moeten we dat gaan doen. Er wordt wel door een aantal mensen gevraagd van, ja, hoe zit het nou met die dorpsraden? Ja, dat is uitdrukkelijk ook wel een onderdeel van dat onderzoek. Ten eerste hoeft het natuurlijk niet per se een dorpsraad te zijn, maar dat is wel iets wat als eerste bij ons allemaal, ook bij u, naar voren komt. Wat daar dan voor nodig is, in hoeverre dat een rechtspersoon moet zijn en zo ja, welke dat dan kan zijn, daar komen we dan uitdrukkelijk op terug. En uiteraard moeten we daar dan ook vooral met die dorpsraden over hebben. Maar dat is nu allemaal niet aan de orde. Daar moeten we wel een aantal dingen voor weten.
Mag ik even interroperen, wethouder? Want ja, u zegt dat nu zo wel, maar dat is toch wel een kader dan dat een dorpsraad een rechtspersoon moet worden? Want zonder een rechtspersoon kunnen wij het geld niet daar.
Wat ik weet is dat als je het doet bij dat model wat door Deloitte is voorgesteld en je doet het op die manier, dan is een van de randvoorwaarden dat een dorpsraad een rechtspersoon moet zijn. Maar misschien kun je het ook anders doen. Dat is wat ik bedoel met, daar komen we dan natuurlijk tijdens het onderzoek ook wel achter. En we gaan het daar met u wel over hebben.
Wat bedoelt u dan met anders doen? Wat bedoelt u dan met anders doen? En bedoelt u dan de andere modellen die in het rapport van Deloitte staat?
Nee, maar je kunt bij die modellen zitten nog een aantal uitwerkingsvraagstukken. Aan de ene kant heb je het over, ja, welke taken heb je dan? En aan de andere kant heb je het ook, ja, de rechtspersoon waar je het over hebt, dat kan een dorpsraad zijn, maar het kan ook een ander zijn. En als het een dorpsraad is, in welke vorm moet die waar moet dan zo'n dorpsraad minimaal aan voldoen? Daar zijn allerlei varianten denkbaar. En daar moeten we gewoon met z'n allen natuurlijk de beste voor kiezen. Maar dat is allemaal nu niet aan de orde.
Fijn, dat is wat u daarover wilde zeggen, meneer Akkerman?
Nou, ik zou wel veel meer willen zeggen, maar dit is het antwoord op de vraag.
Oké, nee, dan, ik bedoel, sluiten we even de formele term de eerste termijn af. Ik kijk de tafel even rond of er mensen zijn die aanvullende vragen willen stellen. De heer Visser zie ik al. Of dat u wellicht vindt dat uw vraag onvoldoende is beantwoord. Het woord is aan de heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat dat hij verwacht nog dit jaar daarmee te komen. En dat zorgvuldigheid eigenlijk voor snelheid gaat. En daar ben ik in principe ook wel van harte mee eens. Maar ik zou er toch ook wel een beroep op willen doen om te proberen om eigenlijk net na de zomervakantie iets richting de raad te krijgen. Volgens mij moet dat toch. We zitten nu in mei, of half mei. Nou, volgens mij, ik zou dat pleidooi wel willen doen. Dat we zo in de vergadering van september, wellicht oktober, toch een stuk deze kant op kunnen krijgen om daar zinnige dingen over te besluiten. Anderzijds heb ik volgens mij niet helemaal het antwoord gekregen op mijn vraag, want over punt 8 bij de financiële consequenties, daar staat namelijk, dit is inclusief de kosten van het uitgevoerde onderzoek. En ik weet niet helemaal wat daarmee wordt bedoeld. Dus daar heb ik nog graag even een antwoord op van de wethouder. Dank u.
Meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Akkerman heeft wel in algemene termen iets verteld over wat nou het product is wat hier komt, maar misschien dat er nog niet echt een onderzoeksbeschrijving is. Want ik neem aan dat Deloitte nog een plannetje moet maken en daar nog het definitieve getal aan moet verbinden wat dat kost. Of ligt dat er al? Want ik hecht eraan om in ieder geval toch ook even te kunnen zien wat gaan ze nou doen. En wat ligt er nou straks als we, even plat gezegd, 30.000 euro verder zijn. En daar heb ik nog onvoldoende antwoord op gekregen. Het tweede punt wat naar voren komt, en meneer Schalk heeft het aangeroerd, dat is die interactie met die dorpsraden. En wat ik de wethouder hoor zeggen, en ik denk dat dat verstandig is, dat om eens te kijken wat levert dit onderzoek nou op. Want misschien dat daar wel hele kaderstellende voorwaarden uit voortvloeien, waaraan een rechtspersoon moet voldoen die je dat geld dan kunt toevertrouwen. En dat zou dus wel eens heel bepalend kunnen zijn van in welke vorm, als het een dorpsraad wordt, in welke vorm die dorpsraad dan zou moeten aannemen. Heb ik dat goed begrepen, meneer de Wethouder? Dacht ik wel.
Meneer Akkerman.
Voorzitter, volgens mij heeft de heer Glerum het heel goed begrepen. En daar is nou precies het onderzoek voor bedoeld, om al dat soort dingen uit te gaan werken. Overigens is het niet een onderzoek wat wij wegzetten bij Deloitte en over enige tijd krijgen wij iets opgeleverd. Hier zijn ook vooral dingen bij die we hier in dit huis gaan doen. Alleen er is nogal wat expertise voor nodig die wij bij tijd en wijle denken te moeten invliegen. En dan heb je het over juridische kennis, dan heb je het over kennis die misschien wel bij een accountant aanwezig is. En misschien ook nog wel andere kennis. En het gaat om het, om parlementair uitgedrukt, het invliegen van die kennis waar wij vooral geld voor vragen. En daar waar er nog anderen bij nodig zijn, nou, daar gaat het onderzoek over. Die kennis daarvoor, nou, daar is het geld ook voor. Het onderzoek, meneer Visser, van de tekst, dat is het onderzoek wat u enige tijd geleden gepresenteerd heeft gekregen, uitgevoerd door Deloitte. Uit mijn hoofd gezegd, een 1,000 of 7, 8, wat dat kostte. En dan hebben we dat ook maar in één keer afgedekt. Dus,
Oké, voorzitter, even bij interruptie, maar ik had me...
Meneer Visser.
Ik zit in mijn geheugen dat wij destijds voor mij ook een bedrag gevoteerd hadden als raad voor dat onderzoek. Maar ik weet het niet helemaal zeker, maar ik sta mij bij dat we daar iets van €20.000 voor...
Ik moet toegeven dat ik ook uit mijn hoofd praat. Zal ik dan toezeggen dat als het anders is dan wat ik net zei, dat ik u dat laat weten?
Fijn, dank u wel.
Maar ik zie de gemeentesecretaris ook onder voren buigen, anders dan gaat hij ook nog weer antwoorden. Een andere toezegging in uw richting, meneer Visser. In september staat dit niet op de agenda. Dat gaat niet lukken. Als het zou kunnen, zou ik het prachtig vinden. Maar dat gaat niet lukken. Hier is veel meer eten aan het
oktober,
ei dan,
september, oktober.
Zo op het eerste gezicht lijkt. Als ik zeg dat ik hoop dat we dat dit jaar nog op uw tafel krijgen, dan is dat echt helemaal aan het eind van het jaar. En als het iets later wordt, dan zal ik dat ook niet bespoedigen, denk ik. Want ik meen dat heel serieus. De zorgvuldigheid is belangrijker dan het exacte moment waarop. En dat we hier toch wel enige haast mee hebben, dat... zijn we met elkaar eens. En daar waar het zou gaan knellen in de tijd, wij gaan er zorgvuldig naar kijken en dat gaan we voorkomen.
Fijn, dank u wel. Ik heb de indruk dat de meest belangrijke vragen wel gesteld zijn en ik zie niemand sputteren, dus meneer Glerum toch?
Mag ik gebruik maken van het interruptie
ja,
kanaal, u wel bekend overigens. Wethouder, u zei dat... En ik raak een beetje in verwarring, want ik denk, daar ligt een plan. Maar nou krijg ik langzaam de indruk dat er nog helemaal geen plan ligt. En dan zou ik toch op zijn minst willen vragen, ook aansluitend bij wat meneer Visser vraagt, dat we iets van een plannetje krijgen. Al was het maar in een soort planning van dan en dan gaan we dat en dat doen. En dan verwachten we dan iets op te kunnen leveren. Dat er op zijn minst wel komt. En waarom ik het een beetje benadruk, dat is toch vanwege het feit dat als ik de plannen bekijk, of de varianten bekijk die uitgewerkt gaan worden, de drie, dan hebben die toch vooral te maken met het benoemen van concrete taken of objecten. En volgens mij hebben wij voor een groot deel van dat vermogen dat helemaal nog niet helder. En ik zou dan ook willen pleiten om in dat onderzoek wel degelijk ook aandacht te besteden aan de mogelijkheid die ontstaat om daar waar die helderheid er nog niet is, toch het vermogen op een bepaalde manier te bestemmen of te reserveren. En ik zoek eigenlijk naar de projectbeschrijving die hier nu, of de opdrachtbeschrijving die hieronder ligt, of dat soort elementen voldoende in dat onderzoek meegenomen worden. En dat is me nog niet helder. Dus ik zou de wethouder willen vragen om toch, en dat hoeft echt niet vandaag, maar toch binnen nu en even, is te kijken of dat er in termen van, en dit onderzoek gaan we nou doen, en dat gaat ongeveer zo lang duren, om daar de raad over te informeren. Dank u wel.
Inmiddels is de heer Lok gearriveerd. Welkom.
Wellicht... Mag ik nog even voor een interruptie?
Dat mag. Mevrouw Piso.
Als ik nu hoor dat de wethouder zegt dat dit door de ambtenaar uitgevoerd moet gaan worden en weer ingevlogen moet worden, is het dan niet beter om gewoon de expertise van Deloitte te gebruiken en die gewoon het vervolgonderzoek te geven?
Meneer Akkerman wil hier wellicht op reageren.
Hun wens is mijn wet, voorzitter.
Dank u.
Alle vragen die bij deze interruptie zijn gesteld, is eigenlijk, daar gaat nou eigenlijk gewoon het onderzoek over. Dus allerlei, wat wij gedaan hebben, is dat wij geconstateerd hebben, en dat hebben wij u ook verteld, dat er een aantal vragen zijn die beantwoord moeten worden. En daar is het onderzoek op gericht. En als ik zeg dat het deels ook hier in huis uitgevoerd gaat worden, mevrouw Piso, dan is dat omdat ik vind dat wij met z'n allen daar uitdrukkelijk mee bezig moeten zijn. En daar waar nodig, daar natuurlijk wel de goede kennis bij moeten halen. Maar al de vragen, en meneer Glerum die stelt een aantal hele wezenlijke vragen, daar moeten we het over hebben. En daar waar uitwerkingsvraagstukken overblijven, dat verwacht ik namelijk waar keuzes in gemaakt moeten worden, daar komen wij bij u terug om dat soort keuzes te maken, ongetwijfeld met een voorstel. En ik denk dat zodra wij daar wat concreets over kunnen zeggen, wil ik natuurlijk u best toezeggen dat wij u dat ook doen toekomen, als er een soort onderzoeksopdracht is. Maar dit is niet een enkelvoudige opdracht aan een enkelvoudig bureau waar wij na enige tijd dus vervolgens een enkelvoudig antwoord op gaan krijgen. Zo zit dit niet in elkaar. Dit is echt meer dan dat soort enkelvoudige vraagstukken. Dit gaat eigenlijk om het geheel. Nou, voor mij was dat duidelijk, voorzitter. Ik zie zoveel knikken.
We gaan dit onderwerp afsluiten. Heb ik het goed als u...
Voorzitter, mag ik nog één opmerking meegeven?
Heel kort dan.
Het verhaal is inderdaad wel duidelijk. Maar toch deed zich bij mij een vraag voor. Op het moment dat u zei, ik verwacht de uitkomsten van het onderzoek niet voor september. Wetende dat in de uitkomsten van het onderzoek meegenomen wordt hoe een dorpsraad eventueel als rechtspersoon zou kunnen fungeren. Dan wil ik u toch meegeven dat een eventueel kader voor de dorpsraden niet alleen van dit onderzoek afhankelijk mag zijn, want daar is haast bij die dorpsraden. Dus als dat die uitkomst in december te verwachten valt, dan hoop ik wel dat we in de tussentijd ons wel blijven bezinnen op de kaders van de dorpsraden.
Voorzitter, bij wijze van interruptie. We zijn nog echt niet aan kaderstelling toe. Echt niet. En ik verzeker u dat daar waar dorpsraden echt aan de orde zouden komen in het kader van dit onderzoek, dat een van de partijen waar wij echt mee om de tafel moeten willen, dat zijn de dorpsraden zelf. Want wij vinden niet iets van wat de dorpsraden zouden moeten willen, maar ik verzeker u dat de dorpsraden zelf ook iets vinden. Nou, daar moet je het dan vooral over hebben. Maar kaderstelling is absoluut nog niet aan de orde.
Fijn, dank u wel. Heb ik het goed als ik constateer dat we dit onderwerp dermate uitvoerig hebben besproken dat het inderdaad een hamerstuk kan zijn? Dan wordt die als zodanig op de agenda gezet. Dank u wel. Het agendapunt 4, de drank- en horecaverordening, slaan we even over tot de heer Ter Kate aanwezig is. Dan gaan we over naar agendapunt 5. Dat gaat over de kosten van het digitaal dossier jeugdzorg. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik schrijf hem even op. Ja, de heer Van Duin heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb het stuk misschien wel door de gekleurde bril gelezen. Maar het gaat eigenlijk om een eenmalig bedrag voor het kind, elektronisch kinddossier van €32.000. Hardopdenkend, het zijn 17 gemeentes die het krijgen, een groot bedrag. Heeft dit ook al te maken met het naar voren trekken van dit geld, waardoor we op een gegeven moment ook wel jaarlijks een besparing krijgen in 2015 en 2016, te maken ook met de financiële situatie van de dienst gezondheid en jeugd. Want dat gevoel kwam mij een beetje naar voren. Zo ja of zo nee, hoor ik graag antwoord. Wil ik toch graag weten, wat is nou de motivatie om het in één keer versneld te doen? Zijn er andere parameters, zijn er andere omstandigheden? Of is het doel geweest misschien toch ook, hè, te zijn een tijd, die lagere kosten voor de begroting, de meerjarenbegroting. Dus ik wil graag nog een stukje uitleg hebben van de wethouder. Dank u.
De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, de heer Van Duin heeft het gras enzovoorts enzovoorts. Dank u wel.
U hoeft alleen nog maar te harken. Het woord is aan de heer Akkermans.
Voorzitter, het spreekwoord is voor de voeten weggemaaid. En als het weggemaaid is, dan kun je het ook niet meer harken.
Mevrouw Nes had ook nog een vraag.
Oh ja, maar daar gaat de vrouw.
Ja, daar gaat de voorzitter over. Mevrouw Renes meldde zich, zij het enigszins vertraagd ook aan om het woord te voeren. Mijn fout. Mevrouw Renes heeft maar een heel klein vingertje. U hebt het woord.
Pardon. Voorzitter. Bij punt 3 onder inleiding staat, er is al langer afgesproken dat er een digitaal dossier gezondheidszorg komt. De start hiermee werd steeds uitgesteld. Als wij nu deze 32.000 euro beschikbaar stellen, ben ik wel benieuwd of het er inmiddels is en draait.
Meneer Akkerman.
Voorzitter, je zou bijna kunnen veronderstellen dat mevrouw Renes de heer Van Duin kan beantwoorden. Want dit is bepaald niet vervroegd, zou ik willen zeggen. Het elektronisch kinddossier, daar zijn wij als regio Zuid-Holland Zuid uitermate laat mee. Zelfs 3 jaar te laat, als je het zuiverwettelijk bekijkt. Maar om allerlei redenen is dat tot nu toe, tot kort geleden niet van de grond gekomen. En nu gaat het dus wel gebeuren. En een van de redenen is dat er heel veel gesteggel was over de kosten van dit dossier. En de tweede niet onbelangrijke reden is dat in de overleggen met degene die voor ons de jeugdgezondheidszorg doet, dat is Rivas Karijn, wij ook niet geheel tot overeenstemming kwamen over de prijs en de uitvoering van dit dossier. Inmiddels wel. Dus we zijn ook aardig bezig om het op orde te krijgen. Volgens mij zou je op dit moment nog niet kunnen stellen, mevrouw Renes, dat het al goed draait. Maar ze zijn behoorlijk bezig. En wat wij hier ook zien is dat het per saldo nogal wat goedkoper is dan dat wij ooit dachten dat het zou worden. En dat betekent dat wij straks op de wat langere termijn goedkoper uit zijn. Maar nu natuurlijk nog wel eventjes terug moeten halen dat wat er vorig jaar al is gebeurd. En dat is eigenlijk de enige beweging die we hier in dit raadsvoorstel ziet. We moeten iets vanuit een reserve halen om dit te gaan betalen. En daarom bent u als raad als nee om dat goed te vinden.
Ik kijk even de tafel voor ons en onze vragen beantwoord. Ja, dan stel ik u de vraag, kan dit een hamerstuk zijn in de raadsvergadering? Ja. Gaan we over naar agenda punt 6. Wederom de heer portefeuille van wethouder Akkerman. En dat gaat over de begroting van de dienst gezondheid en jeugd. Wie wil daarover het woord voeren? De heer Lok. De heer Schalk. De heer Van Duin. Die kant. Ja, is helder. De heer Lok heeft het woord.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst onze waardering voor het uitvoerige voorstel dat het college neergelegd heeft om als zienswijze te geven. Ik denk dat niet alleen de omvang, maar ook de inhoud van het voorstel wat u doet adequaat is. En wat de SGP betreft delen we ook die zienswijze in de kern. Wat ik nog wel mis in die zienswijze is de, en hij komt er impliciet hier en daar wel uit, maar ik denk dat het verstandig is om die vraag scherper te stellen. U verwijst in de brief naar de takendiscussie die we als gemeente voeren, ook met het oog op bezuinigingen. Ik mis nog een beetje de uitdaging vanuit de brief naar de gemeenschappelijke regeling, om zich nog eens goed te bezinnen op waar staan we voor, wat is onze taak. En welke prioritering doen we binnen de gegeven mogelijkheden, maar ook vooral beperkingen van het budget wat beschikbaar is? En hoe kunnen we vanuit de beantwoording van die vraag ook de bezuinigingsdoelstelling halen die eigenlijk opgelegd zal moeten worden om de bedrijfsvoering weer gezond te krijgen? En de vraag aan het college is of ze punt 1 dit herkennen en erkennen. En zo ja, of ze dat alsnog aanscherpend in de reactie kunnen terug laten komen. Dat is wat mij betreft de vraag. Ik zat nog aan een andere te denken, maar ik wacht even de reactie van de wethouder.
Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook onze waardering voor de wijze, de insteek, voor de voorgestelde zienswijze. Het signaal dat wij afgeven als raad, dat is heel duidelijk en kordaat. Eén ding, ik hoop dat de andere deelnemende gemeentes ook diezelfde boodschap aan de dienst gezondheid en jeugd ook geeft. En dat is eigenlijk een vraag die ik dan aan de wethouder heb. Is er al een stukje vooroverleg geweest wat dat betreft? En de vraag die de heer Lok heeft, die onderschrijf ik van harte. Dus ook daar graag ben ik heel nieuwsgierig naar. Dank u wel.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ook wij hebben een goed gevoel bij de zienswijzers die opgesteld zijn. Alleen ik wil even opmerken, in het raadsvoorstel staat een sluitingstermijn van 20 mei in uw raadsvoorstel. We gaan 26 mei vergaderen. Moeten we vanavond meteen al besluiten? Het hamerstuk is meteen ja. En aan toegevoegd wil ik, gisteren ben ik naar de bijeenkomst geweest over de decentralisatie en voorlichtingsavond van de jeugdzorg. En daar is ook mij bekend geworden dat deze gemeenschappelijke regeling ook gebruikt gaat worden voor de serviceorganisatie van de jeugdzorg. En dat gaat om heel veel geld. Er werd wel heel snel bij verteld, en dat wil ik graag ook een bevestiging hebben van de wethouder, dat dit wel onder het bestuur komt van deze gemeenschappelijke regeling, maar dat er een separate boekhouding wordt gevoerd, zodat de begroting heel duidelijk gescheiden is van het gekleurde kijken wat wij doen naar die bekende gemeenschappelijke regeling waar we heel veel in het verleden over gezegd hebben. Dus ik wil graag een bevestiging hebben of dat ook echt zo gaat gebeuren. Dank u.
De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij danken het college ook voor het inbrengen van de zienswijze, want die kunnen wij, daar staan wij ook achter. De vraag gaat meer om de waarde van de zienswijze, want hoe gaat er nu verder mee omgegaan worden daar? Ja, wij stellen hier ook bestemmingsplannen vast en dan komen er ook wel zienswijzen en dat wordt dan wel soms weerlegd en vervolgens wordt de bestemmingsplan dan vastgesteld. Hoe gaat we om met deze zienswijze die wij inbrengen ten aanzien van dit punt? Dat wil ik graag even weten.
Mevrouw Van Maurik. Mevrouw Hartog, excuus.
Mijn vraag is gesteld.
Oké, dank u wel. Dan de vraag aan de heer Akkerman om namens het college de gestelde vragen te beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Ik beluister volgens mij alom waardering voor het voorstel van deze zienswijze. En eerlijk gezegd verbaast me dat niet echt. Wat is het? Behoorlijk scherp in de richting van de dienst. En dat is niet geheel gebruikelijk, kunnen we vaststellen. Maar er is nu natuurlijk ook wel reden voor. Het is niet voor niks dat wij ook ons genoodzaakt voelden enige tijd geleden om u een raadsinformatiebrief te sturen van let op, er is echt wat aan de hand bij de dienst. Dit is overigens niet de dienst waar wij zoveel jaren over hebben gesproken, want hij bestaat nog niet zo lang. Alleen de voorloper van deze dienst, zeg maar de GGD, die viel onder Zuid-Holland Zuid, daar was natuurlijk van alles mee aan de hand. En daar is in deze zaal ook heel veel over gewisseld. En er zijn hele strakke afspraken gemaakt om deze opvolger, de dienst gezondheid en jeugd, wel goed in de stijgers te krijgen. En ook het werk goed te laten doen en ook de budgetbeheersing goed in de vingers te krijgen. U heeft daar van ons ook een en andermaal goede tussenberichten over gekregen. Overigens, even tussen neus en lippen door, de verwachting is nog altijd dat in 2016 men structureel een miljoen over heeft vanwege het dan weggewerkt hebben van de formatie, het formatieoverschot. Dat loopt kennelijk wel goed. Maar wat niet goed is, dat is, nou mag ik zeggen, de dienst is niet in controle. En daar zijn we het ondertussen met z'n allen over eens. Inclusief bestuur en directie. Maar er is wel, kan ik u verzekeren, uitvoerig en langdurig en vaak over gesproken de laatste weken. En wij hebben daar ook wel, zowel bij de directie als bij het dagelijks bestuur, eigenlijk de vraag op tafel gelegd van bent u als directie en bent u als dagelijks bestuur wel
het gremium om te zorgen dat deze dienst wel in controle gaat komen. Dat is natuurlijk nogal een heftig vraagstuk als je hem op die manier ook gewoon letterlijk op tafel gelegd. Dat is wel letterlijk gebeurd. De conclusie was in het algemeen, en ik ondersteun die conclusie, dat het deze directie en dit bestuur, hoewel dat natuurlijk grotendeels gaat wijzigen na de verkiezingen, in staat zullen zijn om dat wel te gaan bereiken. Dat is de reden waarom wij deze begroting zoals gebruikelijk naar de gemeente hebben laten gaan. Maar natuurlijk verwachten wij wel van alle gemeenten, inderdaad na vooroverleg, want alle gemeenten gaan iets vergelijkbaars insturen, weten wij wel. Maar wel het reguliere traject laten lopen. Maar er komt wel iets bij, want wij hebben afgesproken binnen het algemeen bestuur van de dienst dat er een analyse gaat gemaakt worden door een externe. Een analyse over de oorzaken. Een analyse over wat er gehaperd heeft. En een analyse over wat er moet gebeuren om de zaak wel goed in de vingers te krijgen. En dat is op de agenda op het moment dat deze begroting ook definitief vastgesteld moet worden. Dat betekent ook dat die analyse een forse onderlegger is voor de vraag van, ja, hoe gaan wij om met het tekort van de begroting en hoe gaan wij om met al die zienswijzen die hier liggen. Kortom, hoe komen wij tot een gezonde begroting bij een gezonde bedrijfsvoering. Er zullen ongetwijfeld bezuinigingen plaatsvinden. Maar mijn inschatting is dat het absoluut onmogelijk is dat wij in deze dienst een bezuiniging, zeker op korte termijn, gaan realiseren van 1 miljoen. Dan blijft er veel te weinig product over. En er zijn natuurlijk toch producten die wij en enerzijds moeten en anderzijds moeten willen, zeg ik dan maar even. Maar voor zover het kan, moet er natuurlijk wel bezuinigd worden. En andere mogelijkheden zijn natuurlijk wel, ofwel datgene wat de dienst aflevert, wordt duurder. Of datgene wat wij als gemeente als basis inbrengen, zeg maar de inwonerbijdrage, zal hoger moeten worden. Dit zijn de drie mogelijkheden die er zijn. En per saldo zal dat een gezonde situatie moeten opleveren. Daar komen we natuurlijk vanuit de dienst bij u terug. Met al dat soort, of alle antwoorden op die vragen en een analyse wat dat zou moeten worden. Maar daar hebben we die analyse wel uitdrukkelijk voor nodig. Die is er nu niet, dus ik denk niet dat het veel zin heeft om erop te speculeren. Ik vertel dit wat uitgebreider om u daarmee te laten weten dat er geen enkele twijfel over hoeft te zijn dat dit serieus opgepakt gaat worden aan de kant van de dienst. Mocht er al enige neiging toe zijn, dan zijn wij er wel om die twijfel daar weg te nemen. Hier wordt echt serieus mee omgegaan, want dat het een forse bijstelling behoeft, is inmiddels iedereen echt wel duidelijk. Dat betekent ook, en dat zeg ik even in de richting van de heer Lok, dat wat mij betreft die aanscherping over de taakstelling of het moeten bezuinigen binnen de dienst niet nodig is. Omdat ik denk dat die in de gesprekken die wij daar gaan krijgen uitvoerig en heel nadrukkelijk aan de orde zullen zijn. Dat klopt, meneer Van Duin, 20 mei is de formele sluitingsdatum. Men weet aan de kant van de dienst dat al deze zienswijzen eraan komen. En ik kan u verzekeren dat ze inmiddels ook wel weten hoe die er uitziet qua tekst. Dus dat is geen enkel probleem. Het kan ook in de reguliere raadsvergadering door u besloten worden. En als het een hamerstuk wordt, ja, dan kan die inderdaad eerder weg. Nee, formeel nog niet, want u kunt hem nog onthameren. Dus dat wordt dan wel. Geeft mij overigens wel de gelegenheid, voorzitter, om te melden dat ik bij de behandeling in de raadsvergadering niet aanwezig zal zijn. Want u heeft de raadsvergadering verplaatst van voor mijn vakantie naar tijdens mijn vakantie.
Wij zijn onlangs geconfronteerd geworden met een vervangingsschema van het college. En we gaan dan testen of dat werkt.
Voorzitter, u hoeft daar niet over in te zitten, maar er wordt altijd door iemand namens het college geantwoord. Nee, toevallig ben ik dat op dit moment.
Daar rekenen we op. Dit is wat u over dit onderwerp wilde zeggen?
Nee, dit waren de antwoorden op de vragen.
Ja. Oké, in tweede termijn wil iemand het woord. De heer Schalk heeft het woord.
Ja, even een kleine vervolgvraag. Als ik denk aan de verliesfinanciering die eigenlijk dan weer nodig is. We gaan inderdaad liquiditeit te verliezen op het moment gewoon dat er een verliessituatie is. Komt dat rechtstreeks voor rekening van de gemeentes of is er nog wat vet op de botten?
Heer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ik mis nog in de beantwoording van de wethouder zijn toezegging dat het klopt dat bij de decentralisatie van de jeugdzorg nieuwe taken een aparte begroting wordt gehanteerd. En dat er geen vermenging is en al die problemen die we nu hebben.
De heer Van Rijn.
Ja, als ik het stuk nou goed lees, dan wordt er dus wel degelijk naar die zienswijze goed gekeken. En vervolgens wordt het op 25 juni vastgesteld. En dan moeten wij maar aannemen dat die zienswijze ook goed zijn ingebracht.
Dat houdt de Akkerman.
Om even met die laatste te beginnen, voorzitter. Het antwoord is ja. Zo is het geregeld in de gemeenschappelijke regeling. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Want wij spreken niet op één moment over deze dienst. We komen er ongetwijfeld wel op terug. En linksom of rechtsom zullen wij natuurlijk toch tot die gezonde situatie moeten komen. Dus wij komen daar ook best wel bij u op terug. Ja, en deze dienst heeft gezien de geschiedenis nul reserves. Echt nul. Het is geen wenselijke situatie. Maar ja, je zult wel enige tijd nodig hebben om te zorgen dat deze dienst vet op de botten krijgt. En als ze het zo doen zoals ze het tot nu toe gedaan hebben, gaat het nog heel erg lang duren. Maar dat is wel een van de vraagstukken die daar speelt. Maar op dit moment nul reserves, dus als er een verlies komt, komt dat rechtstreeks ten laste van de gemeenten. Ik snap niet, meneer Van Duin, dat ik uw vraag over heb kunnen slaan, want dat is de laatste tijd bij ons wel zeer vaak op het netvlies. De plaats van de serviceorganisatie straks in de gemeenschappelijke regeling, want daar gaat het om. Je hebt voor die serviceorganisatie een bestuurlijk gremium nodig. Nou, daar kun je iets nieuws voor oprichten. Eigenlijk wilden we dat met z'n allen het liefst. Maar dan moet je een heel gemeenschappelijke regeling, circus, opnieuw optuigen. En onze conclusie was, er is een gemeenschappelijke regeling bij de dienst. En wat we dus inderdaad nu gaan doen, is dat het onderdeel wordt van die GR. Zodat bestuurlijk dat wel onder hetzelfde bestuur valt, maar dat het gescheiden is van de huidige dienst gezondheid en jeugd. Dat wordt dus een volledig gescheiden vorm van bedrijfsvoering. En dat is wat u volgens mij vroeg.
Is er een fractie die dit onderwerp inhoudelijk wil bespreken inderdaad? Dan zetten we hem op de agenda als hamerstuk. Gaan we over naar agenda punt 7. Dat gaat over de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Kist. U hebt het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Bij het lezen van deze nota's en zo kwamen er 26 vragen bij mij op. Maar door het meer doorlezen, nog eens een keer en nog een keer, vielen er toch wel steeds meer vragen af. Maar één vraag bleef er toch eventjes bij mij in hangen. Dat is in de begroting op pagina 9 wordt er gesproken over de huisvesting. En die is dan van het ene pand naar het andere pand geplaatst. Dat heeft dan te maken met een bezuiniging. En het beter benutten van een gebouw. En toen hebben wij gisteravond nog een bepaalde uitleg gekregen. En inmiddels heb ik dus deze vraag ook niet meer nodig om te stellen. Want dat is helemaal weer duidelijk. Dus niets meer.
Ik begrijp dat we over kunnen naar de vraag of dit een hamerstuk kan zijn inderdaad.
Voorzitter, met permissie.
Wethouder Stok.
Dank u wel. Ik had me natuurlijk uitermate en te degen voorbereid op dit stuk. Weten dat hier raadsleden zijn die alle stukken tot zich nemen en ook daar kritisch naar kijken. Maar ik ben blij als mevrouw Kirsten verwoordt wat er in de raad leeft met deze reactie. Dank u daarvoor.
Oké, de vraag toch. Dit kan een hamerstuk zijn inderdaad. Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 8. Daar wordt door het college gevraagd om een uitvoeringskrediet van circa 1,5 ton voor het project van Obokenstraat 12a, noem ik het maar even. En wethouder Snoek heeft gevraagd om gelegenheid om iets aan te vullen of toe te lichten voordat we daar als raadsleden wat over gaan vragen of zeggen. U hebt het woord.
Dank u, voorzitter. Ik moest even mijn aantekeningen erbij pakken. Ik schat zomaar in dat in uw fracties best wat gerekend is op de juistheid van de bedragen die hier in dit raadsvoorstel staan. En dat klopt ook, want ik denk dat ik misschien wel vooraf wat excuses moet geven voor de eventuele hersenbrekens die wij veroorzaakt hebben. In de agenda staat abusievelijk namelijk een bedrag van 153.000 euro vermeld, hetgeen wij u als raad vragen om ter beschikking te stellen. Maar uiteraard komt dat bedrag ook één op één terug in het raadsvoorstel. Maar het correspondeert niet met de budgetaanvraag die voor ligt. En daar wil ik u even meenemen naar het raadsvoorstel. Met permissie zeker de woordvoerders. Ten eerste bladzijde 3, het ingekaderde stuk met de bedragen. De 5 bedragen die gesteld zijn. Dat zijn bedragen die op zich wel juist zijn. En daarom zou, receptie van het college, eigenlijk het raadsbesluit, het raadsvoorstel en raadsbesluit moeten zijn dat we u vragen om 189.000 euro ter beschikking te stellen. En als ik u dan vervolgens even mag meenemen naar punt 8 van het voorstel. Daar wordt in een van de zinnen vermeld dat wij ervan uitgaan dat wij een aanzienlijk bedrag kunnen van het bouw- en woningrijp maken. Kunnen verleggen naar de CPO-groep. En ik wil u ook even aangeven dat we ten tijde van dit schrijven van het raadsvoorstel inmiddels alweer 2 besprekingen hebben gehad met de CPO-groep en de mogelijke aannemer die betrokken is. En er wordt naar mogelijkheden gezocht om nog wat de sloop goedkoper te maken, om het zo maar te duiden, en nog wat extra aspecten van zelfredzaamheid te kunnen genereren. En hoewel dat allerminst zeker is, wil ik u toch wel meegeven dat deze wethouder inzet om een bedrag dat buiten dat te valideren krediet van 190.000, een bedrag terug zal moeten komen in onze perceptie op dit moment van tussen de 30.000 en de 60.000 euro. Maar voordat ik u in gelegenheid stel om te vragen, is het denk ik toch wel even goed dat ik aangeef dat wij als college vinden en willen aangeven dat dit een eerste CPO-concept is in onze gemeente, waarbij wij als gemeente dat uitvoeren met het bezit van het grond onder ons. We hebben wel andere voorbeelden en andere kernen, maar er zitten meestal andere grondeigenaren achter. En het project is dan ook bedoeld om met name ervaringen ook op te doen voor de toekomstige, al dan niet door de gemeente uitgevoerde CPO-trajecten. En beleidsmatig moet volgens ons zeker de vraag op tafel komen in welke rol de gemeente daarin gaat zitten. Je kunt dus zeggen van ik ben eigenaar van de grond of en ik speel daar een rol in het mogelijk meerdere partijen met kopers en een CPO dan wel een architect. Maar je zou kunnen zeggen dat je de grond in uitgifte geeft, zal ik maar zeggen. Dus eerst de grond verkoopt. En dan heb je een andere rol, maar die is dan meer op de bestemmingsplanprocedures en op de beeldkwaliteitsaspecten. Nou, wat ons natuurlijk een beetje in dit dossier nekt, is de kostenpost die we hebben met betrekking tot de huidige boekwaarde. U heeft dat in de getallen ook gezien. En desondanks meent het college dat we met die woningbouw op die specifieke plaats in Noordloos in CPO-verband echt moeten ondersteunen. En het gedragen initiatief vanuit de dorpsraad, zeker de bevolking, moet in deze zeker een kans geven. En dat zou dus wel betekenen inderdaad dat we moeten bijpassen om de aankoopprijs van de woningen marktconform voor dit type huizen te kunnen realiseren. En dat wilde ik even vooraf meegeven in uw vraagstelling. Dank u wel, voorzitter.
Ik kijk de tafel rond of er ondanks of dankzij deze toelichting vragen zijn. Het woord is aan de heer Slob.
Dankjewel, voorzitter. In ieder geval ook bedankt voor de toelichting van de wethouder. Want we hadden inderdaad een aantal vragen. Een vraag die wellicht ook naar de toekomst, want u heeft toch gezegd... tussen het voorstel dat we hier hebben en deze avond zijn ook alweer een paar besprekingen geweest. Daar zijn we blij om. Maar wij vragen ons af met welke basis de gemeente richting CPO... qua duidelijkheid naar de CPO in is gegaan. Want u hebt terecht gezegd, het is een leertraject en dat respecteren wij. En dat is voor ons als raad ook het geval. Maar er blijkt toch wel in de wandelgangen wel wat divers over gedacht en beleefd te worden. Van wat is nou publiek en wat is privaat? Ook in dit project. En dat geeft toch wel enige ruis op de lijn. En ik zou willen verzoeken dat... dermate duidelijk te stellen, ook in een opstelling vanuit de gemeente richting CPO, dat dat niet dreigt te blijven ontstaan. Dank u wel.
Heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. We hebben ook wat vragen ten aanzien van de risico en kansen. In het stuk staat dat ten tijde van het schrijven van het rapport nog niet duidelijk is of zij dat in totaliteit kunnen dragen. Hè, de verkoopprijzen en het van rijp maken. Ja, stel dat ze dat dan niet kunnen dragen, krijgt de gemeente dan de kosten erbij. Verder zijn wij geschrokken inderdaad van de boekwaarde van de openbare school. Dat is nogal wat. En bij ons speelt ook de gedachte van, nou, de christelijke school wil graag bij het Noorderhuis gaan aansluiten. Dan krijgen we waarschijnlijk ook weer zoiets. Of zien wij dat nou verkeerd?
Heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank voor de toelichting op dit voorstel, want er was inderdaad wel wat onhelderheid over, met name ook bedragen die genoemd werden en wat gejongleerd met BTW en of ex-BTW en inclusief BTW. Dat heeft in ieder geval helderheid verschaft. Anderzijds de woorden van de heer Slob en ook van de heer Van Rijn, er waren ook vragen van onze kant uit. En met name van, het is een leertraject en tegen welke kosten mag dat allemaal gaan. Dus wat dat betreft scherpe helderheid erop en... wat de insteek van het college is in deze en wellicht naar de toekomst toe en de eventuele precedentwerking die hiervan uitgaat. Dus wat dat betreft graag daar nog enige helderheid vanuit het college. En dat is het even voor dit moment. Dank u wel.
Zag ik dat ook de heer Schalk het woord wilde voeren? Ja?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben wel blij met dit project. In het midden van Noorderloos en dan een CPO-project wat op een gegeven moment gestart gaat worden. Voor mij is het wel logisch dat de gemeente in feite de zaak de grond bouwrijk moet opleveren. En dat heeft consequenties. Dat realiseer ik me ook. Alleen het valt me wel op dat er gesproken wordt over saneringkosten in plaats van sloopkosten. Is het zo dat er nog iets nog niet helemaal bekend is? Bijvoorbeeld asbestsanering, bijvoorbeeld, als het ware. Dus eigenlijk is de vraag van in hoeverre is die 153.000 nou echt goed begroot? Ik wil het even voorlopig bij het eerste termijn hierbij houden. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ja, twee vragen. Ik dacht dat de wethouder de eerste vraag ging beantwoorden, maar uiteindelijk kwam het antwoord niet op de vraag zoals ik hem had voorbereid. En dat heeft met name te maken op het punt risico en kansen, vlak boven het punt 8, waarbij nadrukkelijk gezegd wordt dat het bouwrijp maken voor de... in principe bij de CPO komt en de bouwrijkosten worden toch bij die 153 genoemd. En ik zou ze dan of niet noemen of het bedrag expliciet maken en dan ten laste van het CPO brengen. Dus de vraag is van wat is nu juist, wat in de tekst staat of in het tabelletje. En de tweede vraag heeft eigenlijk te maken met ja, hoe rijp is dit voorstel. Want ik beluister ik lees en in de toelichting en ik beluister... ook in de mondelinge toelichting van de wethouder, dat een aantal zaken nog niet uitgediscussieerd zijn. En ik zou als een van de leerpunten, als we in zo'n traject ingaan, doe dan een voorstel naar de raad op het moment dat alles klip en klaar is. Zodat je ook een nadrukkelijk helder voorstel kan neerleggen. Nu lijken de kosten mee te vallen, zoals u dat aangeeft. Maar voor hetzelfde geld kom je in een volgende traject in een fase waarin de kosten tegenvallen. En dan kunt u twee keer naar de raad. Dus ik zou dan... toch de voorkeur geven om even één maand te wachten en dan met een definitief voorstel te komen.
Ja, iedereen
de visie van de wethouder erop.
Dank u wel. Iedereen stelt hier zijn vragen aan de voorzitter en zo gaat dat ook, maar ik schuif ze toch door naar wethouder Snoek.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit er blijkbaar ook voor om adequaat antwoord te geven op die vragen. Ik hoop dat ik dat ook kan nakomen. Laat ik even beginnen met meneer Slob. Volgens mij is de ontstaansdienst, en ik kijk ook nadrukkelijk even naar mijn linkerbuurvrouw, zodat bij het... wat gebeurt? Dat bij het, de, zeg maar het, het sluiten van de school, de, al snel de dorpsraad erop ingesprongen is om op die plek tot mogelijke woningbouw te komen. Die vraag die is vervolgens geadresseerd hier in dit huis. En wij hebben bereidwillig verklaard om daarin mee te denken. En vervolgens hebben, is er A, een CPO opgericht, dat heeft u kunnen zien. En de CPO is in contract getreden met een architect om te komen tot de woningbouw. Indicatief zijn prijzen afgegeven op dat moment tussen 160.000 en 180.000 euro. Redelijk marktconform, denk ik. Naar mijn beleving zijn er voor de rest geen absolute kaders meegegeven, behalve dat ze bestemmingsplan technisch en beeldkwaliteit voorkomen. Verdere kaders zijn er in mijn perceptie niet meegegeven. Maar ik geef in tweede instantie graag mijn collega links dadelijk even op het woord. Meneer Verrein, en die vraag linkt misschien ook wel een beetje aan de vragen die meneer Lok stelt. Kijk, we zitten in een traject waarin inderdaad de zin geformuleerd is dat maar de vraag is in welke mate de belangstellenden de kost kunnen delen. De kost kunnen dragen in die zin. Ja, en inderdaad, dat is het wat onzekere traject wat we met z'n allen zijn ingestapt en wat inderdaad een leerproces is. Wij verwachten dat van de 10 belangstellenden, en dat hangt dan natuurlijk een beetje vanaf het de 5 of 6 huizen komen, maar wij denken dat binnen de groep van de 10 huizen daar zeker mogelijk is dat we dat gedragen kan worden, hetgeen we ook in de kosten bij hun willen verleggen. Maar goed, ik kan aan alle kanten best begrijpen dat de CPO als zodanig goed wil kijken naar de kosten die in het hele traject meetellen. En dat is enerzijds het slopen en anderzijds misschien zeg maar de rekening voor een deel ook bij de gemeente op de schouders liggen.
Ja, dus dan, dat zou dus kunnen in dit geval. Sorry voor zijn jaar.
Nee, meneer Verheijen.
Maar dat zou dus kunnen, en dan kom je eigenlijk misschien wel bij de vraag van de heer Lok. Is het dan wel een voldragen raadsvoorstel en is het al zo duidelijk dat we daar een besluit over kunnen nemen? Want welk risico gaan wij dan als gemeente aan als het niet van gedragen kan worden?
In mijn perceptie, en zo probeer ik hem te beantwoorden nu, als ik van die bandbreedte uitga van 160.000, 180.000, dat de marktconforme prijzen en de alle andere bedragen die ook genoemd worden in het raadsvoorstel, dan zijn er binnen die groep van 10 op zeker voldoende mensen tussen de 5 en de 6 dan, die het kunnen dragen. Dus dan is het maximale risico is 189.000 het krediet wat wij u vragen te voteren. Onder de toezegging dat een deel daarvan na verlegging van de CPO terugkomt. En dat zal bandbreedte 30.000 tot 60.000 euro zijn. Dus dan kunt u het risico calculeren, denk ik.
Fijn, dank u wel. Ik kijk even de tafel rond. Of was u uitgesproken, meneer Snoek?
Nee, helaas niet.
Gaat u verder.
Ik moet nog meer vragen beantwoorden, geloof ik. Want meneer Van Rijn heeft ook een vraag gesteld van werkt dit dadelijk door als we straks als de christelijke school in het Noorderhuis haar of zijn onderdak vindt? En hoe werkt dat dan uit? Daar kan ik hem geen antwoord op geven, want ik weet echt niet wat de boekwaarde van de christelijke school op dit moment is. Absoluut niet. Dus daar moet ik hem in de tweede keer in die zin niet... Nou, meneer Visser, zijn vraag zit ook een beetje opgesloten in welk risico lopen wij als gemeente. Precedentwerking, kunnen andere bewoners straks op dezelfde maatvoering een aanspraak maken op de bijdrage van de gemeente? Ik verwacht het niet, omdat dit toch specifiek maatwerk is in die zin, meneer Visser. En we met name te maken hebben natuurlijk met die, zeg maar de boekwaarde van de school, zoals die bij ons in de boeken zit en die toch echt weggepoetst moet worden. Meneer Schalk, wat ik opgeschreven heb is, en ik denk dat het een soort algemene term is, of hij bang is dat er sprake is van asbest, niet bij mij weten. Ik geloof niet dat dat daar sprake van is. Ik denk dat gewoon een algemene terminologie gehanteerd wordt. Dus daar kan ik in ieder geval goed antwoord op geven. En hij heeft mij de vraag gesteld of 153.000 wel goed begroot is. Hij vraagt zich af in welke mate volgens mij alle bedragen onderbouwd worden. Nou, we hebben al onze bedragen opgebouwd door deskundigen die wij hier in huis hebben. En die aannames natuurlijk gedaan hebben. Daar zitten bijvoorbeeld nog geen aannemingsvoordelen bij. Dus in die zin kan dat nog wel zijn winst opleveren. Maar het zijn wel allemaal grootheden die wij hanteren in de opbouw van de kosten. De vraag van meneer Lok. In mijn perceptie zijn wij verantwoordelijk voor het bouwrijp opleveren van de grond, zal ik maar zeggen. Dus de gemeente. En het woonrijp maken. Dat is iets wat we bij de CPO beleggen. En misschien moet ik hem in de kern nog wel gelijk geven dat het wellicht beter had geweest dat we een wat meer uitgewerkt voorstel waarin wat vaste kaders daarvoor hadden gekomen. Aan de andere kant denk ik, met de antwoorden die ik nu gegeven heb, en onder de belofte dat ik nog even goed alle financiële gevolgen in het nieuwe aangepaste raadsvoorstel wil laten vermelden, dat ik eigenlijk toch u zou willen verzoeken om hem op de agenda te laten staan en hem te accorderen naar believen. Op de 26e, geloof ik, meen ik, voorzitter. Dank u.
Ik kijk de tafel rond. Zijn onze vragen afdoende beantwoord? Ik zie iedereen knikken. Moet dit onderwerp nog inhoudelijk besproken worden in de raad?
Nee? Geen hamerstuk worden, heb ik begrepen.
Inderdaad, ja, oké. Okay. En afhankelijk van de aanpassingen kunnen we inderdaad besluiten of we er veel of weinig woorden aan willen besteden. Dank u. Ik ga over naar de raadsinformatiebrieven. En dan bedoel ik met name brief nummer 16. Dat is het jaarresultaat 2013. De portefeuillehouder financiën is hier aanwezig, dus die kan eventuele vragen, als het de brief niet duidelijk is, beantwoorden. Wellicht ten overvloede, maar hier hoeft niks over besloten te worden. Het is een informatiebrief aan de raad, maar we moeten even checken of dit de informatie is die we verwachten te krijgen en of we het ook goed begrijpen. Dus ik kijk even rond of iemand daar een opmerking over heeft. Ja, meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Ja, ik moet even kijken. Het gaat even over de teelgroep. Dat valt alleszins mee, heb ik begrepen. Begrijp ik het nu goed dat wij in eerste instantie nog extra 40.000 euro hebben gequoteerd? Hè? We doen al, als het goed is, geloof ik dat dat 2 ton per jaar is. Maar we hebben nog extra 40.000 gequoteerd daarvoor. Nu het eindelijke resultaat is 52.000 positiever. Dus is het in totaal nu 90.000 positief? Of reken ik nou weer zo slecht?
Het houden Akkerman.
Ik zei ja op de vraag of de heer Van Rijn wellicht verkeerd rekende. En als ik het goed heb begrepen wat de heer Van Rijn zei, dan telde hij bedragen bij elkaar op. En in dit geval zou hij ze van elkaar af moeten trekken. Wat er gebeurd is dat wij vorig jaar, ik meen bij de tweede BRAP, dus dat is kort na de zomer, meenden dat de tilgroep afstevende op een tekort van ruim 40.000 euro. Daarom hebben wij 40.000 bijgeraamd in de verwachting dat ze dan aan het eind van het jaar ongeveer uit zouden komen. Tot onze verbazing is het in de laatste, echt de laatste weken van het jaar, heeft het aantal boekingen een hele hoos gekend. En dat betekende vervolgens, wat u ziet, een opbrengst zelfs onder het, nee, als je met het tekort rekent wel, maar een omzet zelfs boven het oorspronkelijk verwachte bedrag. Oftewel, het tekort wat we dachten dat 40.000 euro zou zijn, dat blijkt geen tekort te zijn, maar dat blijkt een overschot te zijn van 50. En dat betekent, en dat is, wordt straks ook het voorstel, neem ik dan gelijk maar even mee, voorzitter, dat wij u in de jaarrekening gaan voorstellen om die 40.000 uiteraard weer terug te laten vloeien. En die 12.000, want dat is dan het verschil, dat is zeg maar de werkelijke overwinst boven de oorspronkelijke begroting, die laten we dan bij de tilgroep. Want om heel eerlijk te zijn, wil het college wel graag af van het heen en weer gespeel met bedragen gedurende het jaar. Want enige reserve bij de til, en die voeden we dan dus nu eigenlijk met die 12.000 euro straks, kan ervoor zorgen dat we dit boekjaar gewoon gedurende het boekjaar uiteraard wel volgen wat er gebeurt. Maar als er een tekort dreigt, dan ligt de oplossing ook binnen hun eigen reserve. En hoeven wij die discussie niet meer gedurende het jaar te voeren. Maar als het normaal verloopt, nemen we alleen maar aan het einde van het jaar kennis van wat er gebeurd is.
Ik stel de vraag aan de heer Van Rijn en anderen. Is dit voldoende en duidelijk toegelicht? Met betrekking tot dezezelfde RIP? U hebt het woord.
Ja, dank u wel. Ja, dat zat er even boven, nog een klein vraagteken. Dat gaat even over de huishoudelijke zorg van de WMO. Dat lijkt of dat structureel lager is. Zal dat ook worden meegenomen in de begroting?
Structurele bedragen nemen wij mee in de begroting.
Fijn, dank u wel. Als ik me niet vergis, en corrigeert u mij gerust als ik het fout heb, dan hebben we alle onderwerpen besproken, behalve die in de portefeuille van de burgemeester ten kate vallen. Dan schors ik de vergadering tot de heer ten kate en of de heer Schutte arriveren. Dames, heren, we waren geschorst zojuist tot, zei ik, de heer ten kate en of de heer Schutte zouden arriveren. De heer Schutte is gearriveerd, vergezeld door mevrouw De Rie. Welkom. Fijn dat u op deze mooie haast zomersavond toch tijd hebt kunnen vinden en willen maken om hier bij ons te zijn. En hoe ik het begrepen heb, ik ben bij de voorbereiding of het maken van de afspraken niet betrokken geweest, maar hoe ik het begrepen heb, dat is dat aan u gevraagd is of hoe dat gegaan is, weet ik niet precies, maar dat in elk geval de gedachte was van nou, het zou goed zijn als de heer Schutte toch nog eens in onze vergadering aanwezig was om het rapport, zodat nodig is, nader toe te lichten. Op het moment dat u het presenteerde zaten een heleboel raads- en collegezalen en wat ambtenaren in de zaal. En ja, slechts de allerbelangrijkste dingen zijn daar in de orde geweest. Bovendien is het zo dat er in deze raad een stuk of 5 ongeveer nieuwe leden zitten die bij dat voortraject niet of minder betrokken geweest zijn. En die bij de besluitvorming, die toch op wat voor manier dan ook gaat komen de volgende jaren, ja, heel nauw betrokken zullen willen zijn. Dus vandaar, daar komt de burgemeester ook. Vandaar heel fijn dat u in ons midden wil zijn. En om het gesprek in te leiden wil ik eigenlijk beginnen met de vraag van mezelf aan u. U hebt wel meer mensen gesproken natuurlijk nadat u het rapport hebt gepresenteerd. Zijn er nu al dingen waarvan u zegt van hé, mij is gebleken dat dat ontbreekt of onduidelijk is. Of dat hadden we eigenlijk anders moeten formuleren. Of kunt u het rapport updaten voor we erover gaan praten?
Nou, updaten, dat zou hopelijk kunnen zijn dat er ondertussen tijd verkiezingen geweest zijn. Dat zal nu ontgaan zijn. En dat konden wij natuurlijk wel weten dat we aankwamen. Maar het rapport is dus echt geschreven op basis van de informatie die wij voor de verkiezingen hebben gekregen vanuit de gemeenten. Dus daar zijn natuurlijk later bij de verkiezingen al wat verschuivingen plaatsgevonden. Daar zijn we niet op gepreludeerd. Dat zou niet gaan natuurlijk. Maar soms kun je zeggen van nou, er zitten al bijlagen bij het rapport van gesprekken met gemeenteraden, daar weet ik niks van. Nou, dan zijn dat uw voorgangers geweest die dat hebben voor elkaar gebracht. En daar is natuurlijk ook de informatie op gebaseerd die wij hebben verwerkt. Van als bijvoorbeeld, daar staat het standpunt van Gieslanden, dat is dat standpunt van Gieslanden zoals dat in de tijd het schrijven van het rapport ons geworden is. En het laatste daarvan was onder andere ook een brief die ook bijna letterlijk opgenomen is in het rapport vlak voordat wij het eindrapport uitbrachten. Waarin nog een keer de opvattingen van de Raad van Gieslanden zijn verwoord. Dus dat is de stand van zaken. Maar na die tijd is er dus verder niets meer gebeurd dan dat wij natuurlijk met veel belangstelling met name de media gevolgd hebben van hoe zijn de reacties hier en daar in de gemeente. Nou ja, die tot het geloof ik gisteren of eergisteren nog, heb je in de media nog iets over kunnen lezen. Dus dat ontgaat ons dan ook niet, maar daar hebben we verder geen nadere oordeel over nog. Dat graag.
Fijn, dank u wel. Welkom meneer De Kater, ook zojuist gearriveerd. Ja, dit behoeft weinig toelichting. De heer Schutte heeft enkele woorden gesproken ter inleiding. Ik kijk nu de tafel rond, toch? En oké, ik begrijp dat u nog een toelichting op het rapport...
Nou ja, we hadden van tevoren even geïnformeerd wat wil men van ons horen. En toen was er gezegd, dat lijkt al logisch dat je eventjes met name de aanleiding noemt van waarom we hiermee bezig geweest zijn. En ook wat zijn dan de belangrijkste afwegingen die je gemaakt hebt. Want je maakt natuurlijk wel een rapport en op een gegeven moment zitten daar conclusies in. Maar wat voor afwegingen hebben daar nou gespeeld om te komen tot het voorstel zoals erin zat. En dat is misschien wel goed om dan op die manier toch ook de discussie al een beetje te prikkelen van... Zijn die afwegingen ook de afwegingen die u had willen maken?
Nee, graag. U hebt de microfoon.
Nou, de aanleiding die gaat dus niet zo ver terug wat ons betreft, maar wel wat de materie betreft. Al lange tijd was binnen de regio al Alderswaard Vijf Heerenlanden een discussie gaande over hoe de samenwerking tussen de gemeenten in Alderswaard Vijf Heerenlanden verbeterd zou kunnen worden. Want dat er verbeteringen moeten plaatsvinden, daar was iedereen het wel over eens. Alleen de mening liep erg uiteen in welke richting. Zou het meer samenwerking worden? Zou het eventueel samen gaan moeten worden? Op welke terreinen, et cetera? En dat werd nog extra gestimuleerd door met name de rijksplannen om allerlei onderwerpen die toch nog in belangrijke mate door het Rijk worden behartigd over te dragen naar de gemeenten met alle consequenties van die. Dus het gaf een extra actualiteit aan de noodzaak om te komen tot helderheid over de bestuurlijke vormgeving in de regio Alderswaard, Vijf Heerenlanden in de komende tijd. Men heeft geprobeerd om dat binnen de regio zelf duidelijk te krijgen. Dat lukte niet echt. En het bestuur van de regio heeft toen ook gezegd, laten we een commissie vragen om daar met een frisse kijk van buiten eens naar te kijken. Om met voorstellen te komen. Gehoord de gemeenteraden en colleges en anderen die daarbij betrokken zijn. Nou, dat was onze opdracht die we meegekregen hebben. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En onderdeel daarvan was dus ook de gesprekken in verschillende fasen met de gemeenteraden van de regiogemeenten, met de colleges van BMW, maar ook met anderen die daarbij betrokken zijn. De verslagen daarvan vindt u ook terug in de bijlagen bij ons rapport. En via een tussenrapportage die in januari geweest is, met reactie daarop vanuit de gemeente weer. Toen wij dan daarna ons gingen zetten aan het schrijven van het rapport, hebben een aantal overwegingen bij ons centraal gestaan. En de eerste is wel dat we vonden, kijk nou primair naar de inhoud en laat de vorm nou daar even een afgeleide. We zijn niet omgekeerd. We gaan niet bijvoorbeeld zeggen van de gemeenten zijn te klein en dus moet je daar gaan samenvoegen of iets dergelijks. Dat kan een resultaat zijn van de bestuurdering met de inhoud, maar wel in die volgorde. En bij die inhoud was het ons wel opgevallen in de gesprekken met de verschillende gemeenten, dat men eigenlijk allemaal wel vond, er moet meer geïnvesteerd worden. We hebben eigenlijk wel ambities voor dit gebied, die worden nog gestimuleerd ook door, wat ik al zei, de overdracht van taken vanuit het Rijk. Dus we moeten echt wel ambities hebben, maar wat die ambitie nou zal zijn en met name... Hoe zou je die nou vorm kunnen gaan geven, uit kunnen gaan voeren? Daar liepen de meningen sterk over uiteen. En dan was dus de vraag die wij hebben gesteld van, stel nou die ambities zijn centraal. Welke ambities zijn dat? Nou, voor een deel in algemene termen hebt u die in de tijd een paar jaar geleden geformuleerd in Visie 2030. Maar dat was heel erg in algemene termen. Daar zat ook niet, daar kon je niet voor zeggen, daar zit nou echt de lijn in van, hier gaan we nu voor. Dat doen we dan met die en die gemeenten samen volgens die en die structuren. Als je dan gaat zoeken naar een oplossing, dan hebben we gezegd, dan moeten we in ieder geval een oplossing zijn. En dat was de opdracht die we meegekregen hadden van de regiobestuur. Het moet een toekomstbestendige oplossing zijn, voor zover je als mensen iets toekomstbestendigs kunt maken. Maar probeer het zo goed mogelijk zo te doen, dat je niet over een paar jaar weer voor dezelfde discussie komt te staan. En een punt wat ook heel erg in de gesprekken naar voren kwam was, schenk niet alleen aandacht aan de gemeente, maar met name ook aan de kernen. Hè. Alle gemeenten hier zeker de Plattelandse gemeenten zijn gemeenten met vele kernen al, met een eigen geschiedenis, een eigen cultuur, een eigen mogelijkheden. Laat daar vooral de aandacht naar uitgaan. Dus als er nieuwe vormen moeten komen, dan zal dat kernenbeleid ook daarin een ruime plaats moeten krijgen. Nou, vervolgens ging je daarvan uit, die randvoorwaarden, inhoud en kernenbeleid, het gesprek voeren met de gemeenten. En zoeken naar bepaalde vormgevingen daarvan. En het was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat de gemeenten in de Vijf Herenlanden elkaar vonden. In die zin dat men zei van wij gemeente Vijf Herenlanden moeten proberen daar samen uit te komen. Dat was op jezelf opmerkelijk, omdat dat in het verleden nog niet zo duidelijk geweest was. Dat kwam tijdens die gesprekken en de reacties die ze daarop gegeven hebben ook heel sterk naar voren. De heer Dam, Cedric en onder een zeker voorbehoud ook Vianen en eventueel zelfs Dingenwaal, die zeiden van als we dan samen zouden moeten gaan ergens, dan zijn het in ieder geval deze drie of vier gemeenten die samen gaan. Dat was natuurlijk best een belangrijk gegeven, dat men daar kennelijk een vorm van eensgezindheid, zij het onder randvoorwaarden, vond. En de vraag was of dat in de Waard, dus de overgemeente van de AV, of het ook zo zou zijn. En daar was het beeld echt anders. Eigenlijk de meest uitgesproken gemeente was uw eigen gemeente Gieselanden, die al van het begin gezegd had van we hebben er lang over gedacht, maar uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we moeten opschalen. Nou, opschalen is natuurlijk mooi, maar vervolgens de vraag dan in welke richting en met wie. En wie wil met ons? Nou, dat is, die vraag gesteld is in de richting van de Waardgemeenten. Was er eigenlijk, waren er geen twee gemeenten die met elkaar dezelfde keuze maakten. Ieder had zijn eigen voorkeuren en die bleven eigenlijk overeind staan. Dus dat maakt het gewoon lastig. Aan de ene kant kun je zeggen, nou, in het oosten daar lijkt iets moois mogelijk te zijn. Maar in het westen was dat niet zo simpel. Kijken we toen naar uw reactie, die u gegeven had, vlak voordat wij onze rapportage uitbrachten. Daar stond ook aan de ene kant wel heel helder in opschalen. Maar over de vorm daarvan werden ook verschillende mogelijkheden geopperd. Niet in de vorm van harde uitspraken, heb ik begrepen, maar wel duidelijke voorkeuren. Er was een voorkeur voor één gemeente, er was een voorkeur voor twee gemeenten, maar dan langs de lijnen van stad en platteland. En er werd nog bijgezegd dat er ook nog een deel van de raad wel voor zou voelen om een model te maken van twee gemeenten, maar dan langs de lijn van Vijf Herenlanden en Alders de Waard. Nou, dat drie modellen, mooi dat je zo'n keuzemogelijkheid krijgt, maar het was dus niet een uitgesproken voorkeur van Gieselanden staat daarvoor en daar willen we graag steun voor zoeken. Toen hebben we in de commissie ook veel aandacht besteed aan het punt wat hier ook echt genoemd is, ook andere gemeenten wel, maar hier ook heel erg duidelijk, het onderscheid stad-platteland. Kun je dat nou als een goed onderscheid hanteren als het gaat om de vorming van de nieuwe gemeenten in dit gebied? En toegegeven moet worden, daar zijn best goede argumenten voor te bedenken om dat onderscheid te maken. Ja, je zou kunnen zeggen van, weet je, soort bij soort gemeenten krijg je dan. In allerlei vormen kun je daar nog aan denken. Maar ook onderlinge herkenbaarheid is beter. De problematiek is voor een deel ook vergelijkbaar. Dus best argumenten voor te bedenken waar dat onderscheid goed hanteerbaar zou zijn. En er zijn ook wel voorbeelden in het land waar dat onderscheid ook vorm gekregen heeft. En toch hebben we als commissie dat niet doorslaggevend gevonden in de aanvegingen. En daar hadden we een aantal argumenten voor toegesneden op de situatie in deze regio. En het eerste argument is dan dat stad en omgeving, stad en platteland in deze regio, die zijn op elkaar aangewezen. De voorzieningen, veel voorzieningen in de stad, vooral Zorkum, maar ook wel Leerdam en Adelfriesendam. Die zijn voorzieningen die gelden voor eigenlijk de hele regio, in ieder geval een groot deel van de regio. Het zijn niet voorzieningen die alleen voor die stad gemaakt zijn. Omgekeerd, kijk je naar de plattelandsgemeenten, de waarden van het platteland, zijn er ook voor een groter gebied, dus inclusief die stedelijke kernen. Dus er zit een duidelijke verwevenheid in belangen, taken ook van de stedelijke en de plattelandsgemeenten. Maar als je een gezamenlijk belang hebt, zou je ook graag gezamenlijke zeggenschap moeten hebben. En dat is dan net niet het geval als je het onderscheid gaat hanteren tussen stad en platteland. Want de voorziening in de stad, daar gaat de stad over. De voorziening op het platteland, daar gaat de plattelandsgemeente over. En je kunt natuurlijk allerlei afspraken maken via gemeenschappelijke regelingen om het samen te doen. Maar daar willen we juist een beetje vanaf. Dus het is niet zo vanzelfsprekend dat je langs die lijn gaat werken, maar in ieder geval is dit een belangrijk minpunt. En dan toegesneden op de regio hier, wat hebben we het eigenlijk over? Ik zal de eerste zijn om, ook als opgegroeid zelf in deze streek, te erkennen dat er onderscheid tussen de stad Gorinchem en een vroegere gemeente Hoornaar of vroeger mijn gemeente Giessenburg waar ik toen werkte, dat dat natuurlijk evidente verschillen zijn. Natuurlijk, die zijn er. Dat is duidelijk. Maar als je het over hebt, onderscheid stad en platteland, stedelijke problematiek en plattelandsproblematiek, dan hebben we het wel over een verhouding van 35.000 de grootste gemeente en de helft of iets dergelijks van de kleinere gemeente. Als je dat dan vergelijkt met de echte stedelijke problematiek die je ook in Nederland hebt, dan hoef je in een straal van 25 kilometer hier vandaan te kijken en dan kom je er een reeks van steden tegen die veel malen groter zijn dan Gorinchem. Kijk Dordrecht, kijk Rotterdam, kijk Utrecht, Brabantse, Den Bosch, Tilburg, Breda, allemaal gemeenten veel groter dan Gorinchem. Met ook een plattelandsgemeenten eromheen. Dus als het gaat over een tegenstelling stad-platteland, als het gaat om de verschillende functies, verschillende problematieken, dan is die hier natuurlijk aanwezig, maar moet je hem een beetje relativeren. Het is niet in de orde zoals die in veel andere delen van het land en zelfs dichtbij hier ook het geval is. Want de steden die ik net noemde, die hebben voor stuk ook een functie voor een deel van deze regio. Dat overlapt elkaar zelfs voor een deel. Als je kijkt naar het onderscheid stad en platteland, dat zou dus betekenen dat je dan een gemeente zou kunnen gaan vormen, stedelijk, Gorinchem, Leerdam, Harrikvat, Giessendam, en dan de plattelandsgemeenten, de rest van de regio eventueel. Kijk je naar die stedelijke gemeenten, wat ik zei over Gorinchem geldt in nog sterkere mate voor Leerdam en in nog sterkere mate voor Harrikvat, Giessendam, denk ik mij. Ze zijn relatief verstedelijkt, maar het zijn nauwelijks stedelijke gemeenten. En nog minder, ze hebben vormen met elkaar niet een stedelijke eenheid. Als je Leerdam naast Harrikvat, Giessendam legt of naast Gorinchem, dan zeg je ja, wat hebben wij daarmee? Dus het is zeker als het gaat over de stedelijke gemeenten, is dat geen echt voor de hand liggende logische vormgeving van het thema onderscheid stad en platteland. Schaalvergroting, daar hebt u van gezegd als gemeente, dat vinden wij onontkoombaar. Als er gewerkt wordt in deze regio aan schaalvergroting, dan kun je natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat Gorinchem hoe dan ook toch een centrumfunctie heeft, maar wel erg klein is. En als de schaal dan sowieso groter geworden om Gorinchem heen, kun je niet voorstellen dat dat buiten schaalvergroting van Gorinchem zelf ook komt. Nou, dan kom je al heel gauw in de discussie over welke kernen zouden dan toegevoegd moeten worden aan Gorinchem. Daar heeft Gorinchem ook wel wat belletjes over opgelaten. Daarvoor hebben we als commissie gezegd, is dat nou echt een oplossing voor zeg maar, de centrumfunctie van de stad als Gorinchem met een toevoeging van 2 of 3 kleine kernen? Nauwelijks. Aan de kant, je gaat wel morrelen aan een eenheid die in de loop der jaren is ontstaan van plattelandsgemeenten waar die kernen toe behoren. Dat kun je ook niet zomaar eventjes los van elkaar gaan maken. Dus aan de ene kant, het lost weinig op. En aan de kant, je roept er nieuwe problemen mee op als je op die manier gaat werken aan schaalvergroting. Dat hebben we dan ook losgelaten. Ja, en dan komen we bij het model waar de commissie uiteindelijk voor koos. Want je kunt wel zeggen van andere modellen deugen niet, maar je eigen model moet dan natuurlijk wel minstens zo goed zijn. Daar hebben we ook een aantal argumenten voor. Als je eens kijkt naar het voorstel wat we doen, toegespitst voor dit gebied dan Gorinchem, Harrikvat, Giessendam, Giessenlanden, dan krijg je een nieuwe gemeente van zo'n 67.000 inwoners met een totaal 12 kernen. En de stedelijke kern Gorinchem, de grootste daarvan, die heeft ongeveer de helft van het aantal inwoners, maar een paar kernen. Dus de nieuwe kernen komen vooral uit het plattelandsgebied erbij. Je krijgt dus in feite dan een nieuwe gemeente met een zeker evenwicht tussen het stedelijke, zeg maar, Oud-Gorinchem en het plattelandsgedeelte wat erbij komt. Dus het is niet zo dat binnen die nieuwe gemeente één oude kern het overwicht heeft boven de rest. Nee, het aardige juist van dit model is, van de 67.000 is ongeveer de helft uit Gorinchem afkomstig en de andere helft uit het gebied eromheen met een allerlei opzichten en een andere samenstelling van de bevolking, een andere functie ook van het gebied dan de stad Gorinchem zelf heeft. Dus dat betekent ook voor het kernenbeleid, wat belangrijk zou moeten zijn, is dat je in zo'n gemeente niet alleen moet werken aan een kernenbeleid, maar dat het ook goed mogelijk is, want je krijgt maar liefst 12 kernen in zo'n gemeente. Dus als het gemeentebestuur al geneigd zou zijn om daar niet al te veel aandacht aan te schenken, dan is het aantal kernen veel te groot om daar aan voorbij te kunnen gaan. Dus zo'n model verplicht haast tot een kernenbeleid zoals u dat hier zelf ook voert en zoals het in enkele andere gemeenten in deze regio ook gevoerd wordt. Zo'n gemeente van die 67.000 inwoners zou ook een goede samenwerkingspartner kunnen zijn met een gemeente van Veerlanden, maar ook met andere gemeenten. Denk aan de wegstedengemeenten, die allemaal ook een beetje in die orde zitten van of zelfstandig zo'n gemeente, of in een samenwerkingsverband van de wegsteden met overdracht van taken verdergaand dan we hier gewend zijn. Dus als samenwerkingspartner zou het een waardevolle gemeente kunnen zijn. Maar ja, Molenwaard dan, zegt u misschien, want dat is ook een plaats die natuurlijk vaak genoemd wordt in dit verband. Nou, de commissie heeft daarvan gezegd, we willen daar aan Molenwaard de ruimte laten om zelf nieuwe afwegingen te maken. En dat is niet alleen omdat ze pas een goed jaar bestaan, dat is natuurlijk best een praktisch punt. Maar dat heeft ook met een aantal andere dingen te maken. Eerst plaats, Molenwaard is een grote plattelandsgemeente. Pas gewoon, maar echt een grote gemeente, plattelands, bijna in de buurt van het inwonertal van de stad als Gorinchem, maar oppervlakte veel groter. Maar de verschillende kernen binnen die gemeente hebben verschillende oriëntaties. Voor een deel richting Drechtstede Rotterdam, voor een deel richting Gorinchem Utrecht. Die worden nu dus binnen één gemeente opgevangen, dat is al een hele opdracht al. Maar toevoeging van die hele gemeente aan een gemeente met het centrum in het oosten, want dat zou dus zijn als je dus een volledige waardgemeente zou gaan maken, met Gorinchem en Hardy van Friesendam, Gieselanden en Molenwaard, dan zou Molenwaard toegevoegd worden aan een gemeente waarvan het centrum, hoe dan ook, toch helemaal in de uithoek van die nieuwe gemeente komt te liggen. Hè? In het zuidoosten van die gemeente. Voor een functie van centrum en voor centrumvoorzieningen niet erg voor de hand liggend, maar dat zou dus een punt van overweging moeten zijn of je dat zou moeten willen. En als je de andere kant kijkt van Molenwaard, Molenwaard heeft ook banden met het westen. We hebben onlangs nog kunnen lezen dat ze ook nog afspraken hebben gemaakt met Albersdam ook om daar verder wat inhoud aan te geven. Niet om vooruit te lopen op iets, heeft men gezegd, maar goed, dat illustreert wel, die banden zijn er. Via Kinderdijk zijn er ook die banden, maar ook via de Drechtsteden. Het is niet zo dat de oriëntatie van Molenwaard, voor zover het al één oriëntatie zou zijn, klopt nog, hè, dus gedeeltelijk oostelijk, gedeeltelijk westelijk, is er wel degelijk ook een oriëntatie in westelijke richting waar men aan zou kunnen denken. Dus vandaar dat we als commissie gezegd hebben, daar moet je dat niet gaan doorkruisen door ze nu binnen een paar jaar tijd te dwingen om opnieuw een herindeling toe te passen en dan een herindeling waarbij zij aan de ene kant van de gemeente komen te zitten terwijl hun oriëntatie misschien ook voor een deel de andere kant gaat en Gorinchem centrumfunctie moeten krijgen binnen de gemeente helemaal aan de andere kant. Dus nou, dat is zo'n beetje de afweging geweest waarom we dat element niet hebben willen meenemen. Ja, het blijft uiteraard jammer dat we als commissie niet met een voorstel konden komen wat bij voorbaat op de instemming van iedereen kon rekenen, maar daar hadden we eerlijk gezegd ook niet op gerekend gezien de voorgeschiedenis, want anders had hij het ongetwijfeld zonder ons wel kunnen doen. Maar wij zijn wel van overtuigd dat het voorstel zoals we het gedaan hebben de mogelijkheid biedt om een toekomstbestendige indeling van deze regio te krijgen en daarbij zelf ook de weg naar de toekomst uit te stippelen. Want dat is toch ook het begin geweest. U wilde graag zelf en terecht zelf bepalen van waar moet onze bestuurlijke toekomst liggen. Dat moeten we liefst niet laten voorschrijven door Den Haag of naar de provincie of de Rijk is. Dat is dan niet zo belangrijk. Maar het zijn wel autoriteiten, provincie en Rijk, die natuurlijk met belangstelling het hele proces volgen. Ze informeren ook regelmatig van hoe gaat het in deze regio, komt er wat uit? Of moeten we eventueel zelf initiatieven gaan nemen? Nou, u hebt gezegd, wij willen het initiatief hebben. Nou, daar hebben we als commissie een bijdrage in willen leveren. En ja, nu is het weer aan de gemeenten om niet alleen een eigen oordeel te vormen, maar ook lettend op het perspectief voor de hele regio, toch kijken van wat zou nou de meest begaanbare weg zijn. Is dat de weg die de commissie wijst? Of kunnen we samen uitkomen om een andere weg voor te staan? Maar dat is dan denk ik een bewijslast die bij elk van de gemeenten ligt om het echt samen te doen. Want als u het niet samen redt, ja, op een gegeven moment zal toch een ander zeggen van dan moeten wij er wat aan doen. En dat hebben we natuurlijk het schrik voorbeeld gehad van de krimpen en waartoe dat gegaan is. Dat voorbeeld wilde niemand van u, ook van de gemeente van mij spraken. Maar dat betekent wel dus dat u inderdaad de nek uit moet steken.
Ik had graag als beetje achtergrond en doorsnee informatie over onze overwegingen om tot dit voorstel te komen.
En een hele dank voor uw inleiding. We hebben het weer, denk ik, helemaal op het netvlies. En er zijn vast wel leden van de raad of de commissie hier aanwezig die hierop willen reageren. Meneer de Jong. Of meneer Glerum. Of beide.
Nou, het is niet of. Misschien dat, ik weet niet hoe het in andere fracties zit, maar in onze fractie
wordt er
zou
heel
ik bijna
over
zeggen, brandt het op onze aller lippen. En ik sta er dus niet voor in wat er allemaal uitkomt, maar wij willen daar het liefst zo open mogelijk discussie van maken.
Ik had zelf gedacht in volgorde even de fracties af te gaan, maar als u zegt van nou, dat is te zwart-wit, te geblokt, dan ga ik daar graag in mee. Dan maak ik even een rondje wie er allemaal het woord wil voeren.
Meneer de voorzitter, even een puntje van orde.
Ja?
Zou ook de commissieleden mogen meepraten? Althans, de raadsleden die dus niet deel uitmaken op dit moment van de vergadering die in het publiek zitten?
Wat mij betreft wel, ja. Ik maak nog even een rondje. Ik heb de heer, dat we dat even niet door elkaar ordentelijk. De heer De Jong Glerum heb ik staan. De heer Slob. De heer Van Rijn. Mevrouw Renes ook. Ach, het wordt een hele... Nee, alleen maar goed. Kan maar duidelijk zijn. De heer Van Duin. De heer Lok en de heer Schalk. Ik ga toch een beetje met de volgorde spelen, maar dat geeft niet. Eerst van de CDA-fractie. Dat is voor u ook makkelijker te plaatsen dan. Ook in het licht van opmerkingen die u ongetwijfeld al in de krant gelezen hebt. De heer De Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor uw toelichting, heer Schutte. Ik had een paar vragen. Ja, dan laat ik die gelijk maar stellen en dan komen ze vanzelf al aan bod. Allereerst, als ik uw stuk en uw advies lees en ook uiteindelijk de conclusie in het advies, kan ik me toch bijna niet aan de indruk onttrekken dat met name ook uw rondgang in de gesprekken en zojuist ook opgemerkt hebben in uw toelichting, die qua lengte toch wel het grootste stuk in beslag nam, omtrent stad, platteland en de verhouding tot elkaar, waarin juist heel veel partijen in dit gebied de tegenstelling zien. En ik wil u niet betichten voor ingenomenheid, in tegendeel, maar ik zou graag toch nog een keer uw afweging willen weten, dat die toch juist in een dynamiek gezocht zou moeten worden. Zo lees ik hem tenminste in uw rapport. Een andere vraag die ik heb is... de motivatie vindt u in dit gebied, dat is geen nieuws, toch een behoefte aan herindeling, opschaling. En vervolgens worden er ook een paar kansen in dit gebied vanuit andere rapporten genoemd, de maritieme sector, maar ook recreatie en toerisme. Die vinden juist in het grotere verband, de huidige regio AV, eigenlijk hun beslag. En toch geeft u ook een advies mee om te stoppen met het functioneren van het AV. Terwijl in uw voorstel, in het advies staat, de maritieme sector snap ik hem. Alleen op het andere stuk zou ik toch graag ook uw aanbeveling daarom nog even in een toelichting horen. Een andere vraag, dat is eigenlijk een heel open vraag. Wat is nou uw grootste dilemma of het grootste dilemma van de commissie geweest? Ik stel hem omdat ook het dilemma van de voorplaat afspat. En dat waren mijn vragen.
Meneer Glirum.
Ik begin maar met complimenten voor de commissie, want we hebben ze niet voor niks de regio in gehaald, want de problematiek is natuurlijk niet simpel. En als je dan zo'n vergaarbak van allemaal verschillende meningen op een rij ziet en je probeert er boven te vliegen, dan en je ziet dan een patroon. Meneer Schut heeft het net gezegd, hè, de vijf heren landen is volgens mij heel bepalend geweest voor hoe de rest van het plaatje eruit zou zien. Vandaar was in ieder geval enige overeenstemming, zou je kunnen zeggen, tussen gemeenten die het met elkaar wilden proberen. En nou ja, daar hou je ook een kwakkie over en daar zitten wij dan toevallig in. Ik was best onder de indruk van uw argumentatie die u nu uitgesproken heeft, want ik was daar wel blij mee, want ik heb dat zo helder niet in het rapport teruggevonden. We hebben daar destijds in de Til hier in Giessenburg naar gevraagd en toen ik het rapport las, toen was ik eerlijk gezegd teleurgesteld, want ik had hem wat inhoudelijker willen horen. Meneer Schutte begon met zijn twee wegen, dat hij zegt, we zijn eerst vanuit de inhoud vertrokken en toen hebben we de vorm gekozen. En misschien ben ik een beetje cynisch daarover, zo bedoel ik het beslist niet, maar volgens mij bent u halverwege de rit gekanteld, omdat je het alleen op inhoud niet redt. Als ik me realiseer dat wij met drie gemeenten in een groep zijn geplaatst, zou je kunnen zeggen, waarvan alle drie de gemeenten in het voortraject expliciet hebben gezegd dat ze dat niet wilden, dan is bij mij het beeld van mijn geliefde moeder naar voren gekomen, die ook altijd dat soort oplossingen vond. Om dan de mannen die het betrof, ik en mijn vriendjes, in beweging te krijgen. Want als we met z'n drieën dat niet willen, dan gaan ze in ieder geval aan de slag om iets anders te bedenken wat ze wel willen. Als dat de functie was die u beoogde van dit rapport, dan bent u daar behoorlijk in geslaagd. Want ik heb... Het rapport, daar ben ik op zich best blij mee, want dit is wel een richting die opgaat. Ik ben er, ik zou hem graag anders zien en ik zou werkelijk willen dat er mogelijkheden waren om hem anders in te vullen. Ik vind de vijf herenlanden gemeenten, maar daar kunnen anderen heel anders over denken. Ik vind dat een buitengewoon kwetsbare constructie. Want ook al lijkt die misschien op afstand heel solide, ik heb er nog weinig vertrouwen in. En als die wegvalt, dan ligt er toch ineens weer een heel ander plaatje op tafel. En ik zou de commissie willen vragen, wat was de second best? Hebben jullie daar ook over nagedacht? Dank u wel.
Meneer Sloop. Dankjewel, voorzitter. Ik ben heel blij met de toelichting van de heer Schutte op het onderzoeksrapport. Het is voor mij ook verhelderend, zeker ook als nieuw raadslid. Enige vragen die ik wel zou willen stellen. Ik ben persoonlijk ook betrokken geweest bij het rapport 2030 van de regio. En ik verbaas me toch een klein beetje over uw reactie daarop. Want volgens mij hebben we daar elkaar met de gemeente, maar ook een aantal maatschappelijke organisaties op inhoud gevonden. Alleen de vorm van uitwerking, daar kun je over discussiëren. En dat is denk ik ook goed om daarover te discussiëren. Dus ik zie daar eigenlijk dat het gebied qua inhoudelijke visie naar de toekomst best wel ja, zijn huiswerk aan gedaan heeft. En ik ben dus ook verrast dat uw conclusie, de samenwerking in dit gebied functioneert niet optimaal. Nu refereert dan ook aan de gemeenteraden. Ik denk van nou, er ligt een prachtig rapport. Inhoudelijk kan je er van alles van zeggen, maar er liggen een aantal punten die we met elkaar op kunnen pakken. Dus ik denk, zo verkeerd is dat nog niet. Dus daar wil ik graag toch uw reactie op. Van, volgens mij is die inhoud redelijk op te wagen. Wat ik in uw toelichting een beetje gemist heb, dat ook het opdracht van de gemeente is gegeven van denk ook na over die decentralisatie. Daar heb ik u in die toelichting weinig over horen zeggen. Ik wil daar graag nog iets meer van weten. En ik vraag me ook af van, kunnen we dat niet, maar dat hoor ik graag van u, of welke maat is daarvoor nodig? Een andere vraag die bij mij boven komt is van, nou, jullie zijn niet de eerste, de beste mensen die in de commissie gevraagd zijn om als externe ons van advies te voorzien. Hoe zijn uw ervaringen? Want ik lees er ook verschillende reacties op in de nieuwsbladen in den lande, hoe dat herindelingen, schaalgrootte, zich tot elkaar verhouden. Er zijn goede voorbeelden, maar er zijn ook andere voorbeelden. Een andere vraag die ik ingefluisterd kreeg is, wat is de rol van de provincie? Soms heel erg dominant op de voorgrond, dat hangt soms ook weer van persoon af, heb ik de indruk, soms wat minder. Daar hebben jullie denk ik ook meegesproken. Daar zou ik ook graag meer van vernemen. Hier wou ik het voor dit moment belaten. Dankjewel.
Van de VVD-fractie, de heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ik ben een beetje verkouden, dus sorry. Ik wil me zeker aansluiten bij de complimenten die de Glerum naar voren bracht over de commissie Schutte, het werkstuk. En vanavond de analyse. Ik vond hem haarscherp. En ik sta daar voor 100% achter. En ik weet zeker ook dat de VVD-fractie erachter staat. Belangrijke constatering die u naar voren bracht, dat was het niet opdelen van gemeenten. Zoals Gorinchem opteert om een aantal kernen van Gieseland te verwerven. We hebben dat ook van tevoren heel nadrukkelijk meegegeven vanuit Gieselanden. Dat u dit nu bevestigt en ook uw analyse daarop baseert, doet ons heel goed. Dus prima. Stad, platteland en al zijn tegenstellingen eruit. U geeft daar ook in de analyse aan de omvang. Gorinchem is een kleine stad. Eigenlijk zeggen wij ook vaak, het is een plattelandstad. Dus wij hebben heel veel emoties waar we eigenlijk geen raad mee weten. Ook in deze raad komt het regelmatig naar voren. En ik denk dat het goed is dat u vanuit buitenkant daar heel goed naar heeft gekeken. En ik denk dat het goed is dat buitenstaanders ons het best in kunnen adviseren. En ik ga er ook vanuit dat u op een gegeven moment ook daar al het een en ander in werking heeft gebracht. Want wij als Gieselanden zijn wel een kleine speler. En ik denk dat straks de grotere, als we grotere gemeentes hebben, we praten over die van 35.000, dat die waarschijnlijk dominanter zijn in de uiteindelijke keuze. En daar zal op een gegeven moment ook de acceptatie vandaan moeten komen. Want ik denk dat wij als Gieselanden wat plooibaarder zijn. Dus ik steun wat u allemaal doet. Ik hoor net ook even, heel belangrijk, de 5 Heerlandencluster, het risico. CDA gaf het net al aan, is dat wel zo'n mooi cluster? Nu ik hoor elke keer over Vianen, wel niet, de andere kant te kijken. En de cluster, Leerdam en Cedric samen, is relatief klein. Is de kans groot dat we op een gegeven moment toch met z'n allen bij elkaar komen? Als één AV, als dat mislukt. Hier wil ik het voorlopig bij laten.
De fractievoorzitter van de PvdA, de heer Verijn.
Ja, dank u wel. Ook van onze kant uit de complimenten en... Ja, wij zijn uiteraard blij met de conclusies zoals u die heeft getrokken, want dat zijn ook de conclusies zoals wij die hadden gezien voordat u al dat onderzoek deed. Dus wat dat betreft sluit het exact aan op onze visie. Ja, wij zijn nog steeds van mening dat een samenwerking met de stad onontbeerlijk is, omdat die vlak bij ons ligt. En u heeft het al duidelijk in uw inleiding verteld waarom u daar uw keuze heeft gemaakt. Het CDA maakte nog even een opmerking over dat er nu 3 gemeenten... een keuze is gemaakt waarbij alle 3 de gemeenten het niet wilden. Volgens mij was het de meerderheid van de vorige raad hier in Gieseland juist wel voor die indeling zoals die nu hier voor ons ligt. We hebben wel even gesproken met de 6 afdelingen Partij van de Arbeid in deze regio. En wij maken ons wel wat zorgen. Wij maken ons geen zorgen omtrent de ontwikkeling zoals die in 5 herenlanden zal plaatsvinden. Want wij denken dat dat... waarschijnlijk wel een doorgang kan vinden. Wij maken ons wel grote zorgen omtrent de waard. In eerste instantie zijn alle gemeenten nog niet echt, hebben de meerderheid om een bepaalde richting uit te gaan. En ook in Harningsveld zal het nu niet meevallen om die mee te krijgen in dit proces. gezien de uitslag van de verkiezingen. Dus ja, ik denk dat u die zorgen wel deelt, want ik zie voorlopig nog niet 1, 2, 3 een oplossing, maar misschien bent u daar wel positiever in.
Van de fractie van de ChristenUnie, dus. Mevrouw Renes, ja? Ja, u zit ook in mijn dooie hoek. Maar...
Ja, ik zit in uw dooie hoek.
Voor aan mevrouw Renes.
Ja, dus toch bedankt. Zoals u aangaf, uitgegaan te zijn van de inhoud, daar kan ik mij erg in vinden. Daar ben ik persoonlijk ook erg van. Maar toch wil ik u een compliment geven ook voor de vorm van dit stuk, want ik vond het plaatje op het voorblad bijzonder mooi. Maar dat terzijde. Met name uw opmerking over dat het onderscheid tussen stad en platteland gerelativeerd moet worden, onderschrijf ik zeer. Ik denk dat dat in deze hele discussie een voornaam punt is, omdat juist dat argument als zijnde, dat argument veel gehoord door mij is als ja, wij willen niet samen met Gorinchem, wij zijn platteland en Gorinchem is stad. Ik vind dat een non-argument, omdat we toch iets zullen moeten, hoewel ook ik snap dat daar haken en ogen aan zitten. Dan heb ik nog een informatieve vraag. Er staat op pagina 3 in het stuk. En het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien hoor, want het zijn natuurlijk heel wat pagina's. Maar op pagina 3 in het stuk staat dat inwoners van onze gemeente of van de hele regio uitgenodigd zijn om kenbaar te maken hoe zij over deze discussie denken, dachten. Ik heb in het stuk die reacties niet terug kunnen vinden. Maar het kan zijn dat ik ze over het hoofd heb gezien. Of dat daar eerder in de bijeenkomst van januari al iets over gezegd is. Maar daar ben ik toch wel benieuwd naar. Dank u wel.
Van de ChristenUnie, de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook mijn complimenten voor de commissie. Er is degelijk werk verricht. En ja, die ChristenUnie hebben toch altijd iets andere standpunten ingenomen. We gaan nog steeds eigenlijk voor een hele sterke plattelandsgemeente. En ja, het is de vraag hoe je dat kan bereiken. En daar... Daar breken we onze hoofden op dit moment nog steeds over, ondanks de vele pagina's die u erover geschreven heeft. Het blijft voor ons nog inderdaad de vraag of dat nodig is dat we dan echt gaan samengaan met Gorinchem, Hardingsveld. Of dat we dat inderdaad op een andere wijze kunnen bereiken. Vooral namelijk ook wat de heer Van Rijn ook gezegd heeft. Hardingsveld die heeft een probleem. Ten aanzien van de verkiezingsuitslag ligt daar niet zo duidelijk en feitig welke kant ze heen willen. En dan kom je eigenlijk al op het punt van liking uit. Ja, liking is een heel belangrijk gegeven op het moment dat je tot zaken met elkaar wil komen. En het is maar de vraag in feite gewoon of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik weet ook dat de tijd op een gegeven moment helpt. Of een kleine ruimte om iedereen bij elkaar te zetten en dan te zeggen van jongens, we gaan bij elkaar komen omdat het tot zaken moet komen. Maar aan de andere kant, ik ben er niet zo voorstander van, omdat we dan in feite ook mensen uitsluiten. Dat noem ik de bevolking, die op een gegeven moment toch ook een mening hebben, die al jarenlang in feite, decennia lang eigenlijk is opgebouwd, en daar gaan we dan aan voorbij. U noemde dat inderdaad een aantal kernen ten opzichte van de stad, daar heeft u gelijk in. Het aantal klopt, maar het wil niet zeggen gewoon dat je in het gevoel dan op dat moment ook dat zo kan zeggen. Dat het aantal klopt en daardoor ook democratisch klopt. Dus ik heb daar nog steeds mijn bedenkingen over. En we zijn daar nog steeds mee in gesprek met onze achterban. En eigenlijk zijn we er nog niet uit. We hebben nog niet inderdaad gewoon de modus gevonden om te zeggen van... ja, dit is inderdaad een weg zoals dat nu ligt die we kunnen inslaan. De heer Geleerden die keek inderdaad ook even een keer naar de andere kant toe. Dat doen wij ook wel graag, hè, de Vijf Herenlanden. De rol van Vianen, u heeft het nog niet, dacht ik, besproken. Dat is natuurlijk ook een moeilijke. Die moeten naar boven kijken en naar beneden kijken. Daar zijn ze ook nog niet uit. En ik denk inderdaad, als u zegt van Vijf Herenlanden, als dat stukje feiten zonder Vianen verder moet, dat heeft ook consequenties voor het geheel, denk ik. Dus daar wil ik graag ook nog uw mening over horen. U merkt, wij hebben nog steeds inderdaad onze vragen en ontdenkingen. Dus wat dat betreft ben ik blij dat u nog weer een toelichting hebt gegeven waar we toch weer een aantal stukje weer duidelijkheid op hebben gekregen. Dank u wel.
De heer Lok van de SGP.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter.
ik sluit me uiteraard aan bij de complimenten. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik de indruk wekken dat ik het rapport qua kwaliteit niet goed vind. En dat vind ik wel degelijk. Maar je hebt het gevoel dat je als vijfde wat in herhaling valt. Drie opmerkingen en dat zijn tegelijkertijd ook vragen, maar dat zijn wel eerst de opmerkingen en dan vervolgens de vraag. Ik heb de vraag ook al tijdens de algemene bijeenkomst in Gorinchem gesteld. Ik vind het rapport goed opgebouwd en gezien de keuze die u had, vind ik de conclusie ook wel slim. Maar dat komt niet zozeer in de zin, die slimheid zit uiteraard in de dingen die u wel noemt. Maar ook in één zaak die u niet noemt, waardoor de oplossing acceptabeler lijkt dan dat die in werkelijkheid is. En ik denk dat na de verkiezingen die werkelijkheid ook werkelijkheid geworden is. En dat heeft met name te maken met, het is natuurlijk heel mooi dat u Molenwaard erbij buiten houdt. U hebt daar uw argumenten voor. Tegelijkertijd op het moment dat Molenwaard kiest voor het Westen, dus zeg maar voor de combinatie die u voorstelt, Haringsveld, Giessendam, Giessenlanden en Gorinchem, dan krijg je op dat moment een balans die goed is voor de plattelandskant, en dat is wat de SGP betreft zeer welkom, maar die uiteraard Gorinchem in een hele andere positie brengt en op dat moment het model eigenlijk niet meer werkt. Dus door Molenwaard buiten te laten lijkt u voor de Albassenwaard een acceptabel model te hebben, maar doordat Molenwaard in de lucht wordt gehouden, hangt het helemaal van de dynamiek van Molenwaard af of dit nou uiteindelijk gaat werken of niet. Dus daar bouwt u aan de ene kant spanning op, die niet expliciet gemaakt wordt in het rapport, terwijl die wel consequenties heeft voor het hele proces waar we op dit moment in zitten. En dat is een en ander maar al genoemd. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor, en dat heeft de heer Glerum al genoemd, op het moment dat het model Vijf Herenlanden niet gaan werken en Zederik bijvoorbeeld in een positie komt die lastig is, dan krijg je uiteraard weer dezelfde dynamiek en ook die dynamiek wordt niet benoemd. Terwijl het voorspelbaar is dat op het moment dat je de optelsom maakt, die dynamiek wel van belang is in het verdere proces. En ik ben wel heel erg benieuwd naar uw mening van hoe je even los van wat u in het rapport gezet hebt, juist tegen die dynamiek aankijkt en wellicht ons advies kan geven hoe we met die dynamiek zouden moeten omgaan. Dat is één. Twee, wat ik heel verhelderend vind in uw toelichting als het gaat om stad, platteland. Daar deel ik voor de mening van voorgaande sprekers mee. Dat Gorinchem natuurlijk ook een opbouw is van niet alleen het wat u noemt het oude Gorinchem, maar ook een aantal plattelandskernen daaromheen. Dat relativeert in ieder geval vanuit onze positie wel de positie van Gorinchem. Dus dat helpt ook weer in het verder doordenken van het proces. En het laatste, dat is tot nu toe iets minder aan de orde gekomen. U heeft in Gorinchem aangegeven dat u vooral gekeken hebt naar waar liggen de inhoudelijke verbindingen. En niet zozeer naar de verschillen gekeken hebben. Mijn ervaring in het dagelijks leven is dat verschillen kun je maar binnen een bepaalde smalle bandbreedte over het hoofd zien. Op het moment dat je grote verschillen, in ieder geval ook in de beleving van mensen, niet meeneemt in de keuzes die je maakt of in de adviezen die gegeven worden, dan gaan verschillen tot spanningen leiden. En in het rapport en in uw toelichting hoor ik onvoldoende van hoe u de spankracht van de verschillen, de spankracht van de gemeente om te gaan met de verschillen, inschat. En ik vermoed dat uw inschatting is dat die spankracht groter is dan dat de werkelijkheid wellicht is. Dat is alles, meneer de voorzitter.
Ja, meneer Schutte, vele vragen en opmerkingen. U ziet daar wellicht een paar grote lijnen in. Mag ik u vragen om daarop te reageren op wat hier gezegd is?
Hartelijk dank voor de complimentenrichting van de commissie over in ieder geval de technische kwaliteit van ons rapport. Dat is alvast heel wat waard, want als dat niet deugt, dan hoeven we helemaal over de inhoud niet te praten. Ook dank voor de reacties die u hebt. Zoals trouwens ook in de vorige procedure, voorgaande procedures ook het geval was, van uw hart geen moordkuil gemaakt. En ook om te proberen duidelijk te maken waar uw zorgen, maar ook waar uw positieve instellingen op gebaseerd zijn. Dus dat is denk ik belangrijk dat dat ook gewoon in alle openheid kan gebeuren. Want het is nu eenmaal een materie waar de meningen over uiteenlopen, belangen ook uiteen lijken te lopen soms. Achtergronden, politieke achtergronden spelen daar ook een rol in die mij uiteraard niet onbekend zijn, maar die wel een realiteit vormen. Dus als bijvoorbeeld de heer Lok aan het eind zegt van, verschillen niet over het hoofd zien. Nee, die moet je inderdaad niet over het hoofd zien. Je moet je realiseren dat je over deze materie een rapport uitbrengt dat zal stuiten op al niet uitgesproken verschillen. Maar dan mag je dan vervolgens niet in die zin ook door laten leiden dat je zegt van ik ga bijvoorbeeld ervan uit dat er bepaalde verschillen zijn die ook gehonoreerd moeten worden. Want dan ben je met een onbegonnen werk begonnen.
Proberen, meneer de voorzitter.
Kort even graag.
Ik begrijp uw antwoord. Mijn vraag ging vooral over hoe schat u het vermogen van de verschillende partijen in om met die verschillen om te gaan?
Daar kom ik zeker op, want dat is inderdaad dan vervolgens een belangrijk punt. Maar ik ga nu even in het algemeen dat ik zeg van, we hebben het wel degelijk oog voor, hebben ook de commissie al meermalen over gesproken ook van, en we zijn al eens een keer in mijn richting van, jij kent deze streek, je bent hier geboren en getogen, dus je kan het ook een beetje op waarde schatten. Nou, inderdaad, dat probeer je dan ook. En dan geef je toe, inderdaad, die verschillen liggen er. Gorinchem is nu eenmaal geen hoorn, als ik de oude naam even mag gebruiken. En in de tijd dat ik hier werkte was het natuurlijk zo, ook de burgemeester van Gorinchem, Van Rappert, was in die tijd al een andere autoriteit dan de burgemeester van Hoornaar. Met alle respect voor beide personen, maar dat was inderdaad ook toen al een gegeven. En dat is in essentie is het nog best herkenbaar, geloof ik, in deze tijd. Dus hebben we daar ook wel degelijk een gevoel voor gehad. Maar we staan wel voor een gezamenlijke opdracht. En iedereen die wijst op die gevoelens, die zegt tegelijkertijd ook bij van, maar er moet wel iets gebeuren. En het kan niet zo doorgaan zoals het nu is. Gorinchem kan niet blijven zoals het nu is. Kiezerlanden kan niet blijven zoals het nu is. En zo geldt dat voor elk van die gemeenten. Dus je zult stappen vooruit moeten zetten die toekomstbestendig zijn. En dan ga je zoeken naar verbindingen. Het oog voor de barrières die er zijn, voor de verschillen die er zijn, maar zoek je naar verbindingen. En zijn die verbindingen zodanig te benutten, te gebruiken, dat verschillen inderdaad beheersbaar zijn. En dat die ook een goede plaats kunnen krijgen in een nieuwe vorm. Nou, en dan denk ik dat je tegen die achtergrond ook moet zien. De poging die ik deed als ter toelichting van de achtergronden. Van, kijk nou eens naar zo'n gemeente als die gevormd gaat worden, waar dan Gorinchem, Hannibal Giessendam en Giessenlanden in samen gaan. Wat is dat dan gemeente? Dat is niet een Gorinchem nieuwe stijl. Of een Gorinchem wat aangekleed of niet. Nee, dat is een heel nieuwe gemeente van die drie gemeenten samen, waarvan elk van de oorspronkelijke drie geen overheersende rol zal kunnen spelen, alleen al numeriek niet. He, dus, de kiezers, als je ook kijkt naar in die drie gemeenten, die zullen ook een ongetwijfeld gaan vormen, zorgen voor een heel andere samenstelling van de raad van Gorinchem nu, dan van Hannibal Giessendam nu, dan van Giessenlanden. Dat zul je niet meer kunnen herkennen. Het wordt echt een heel nieuwe gemeente. En als zodanig moet je dan de vraag stellen, zal zo'n nieuwe gemeente, natuurlijk na een lastige aanloopperiode, zal die in staat zijn om de taken die op de gemeente afgekomen op een behoorlijke wijze te maken, zal daar voldoende harmonie, voldoende verbinding in te vormen zijn. En dan denk ik dat dat het geval is, omdat je ook die andere factor hebt. U bent ook voor een deel aangewezen als Giessenlanden op voorzieningen uit Gorinchem. Maar daar heb je niets over te zeggen nu. Dat zei ik in de inleiding ook al. En dat is een punt wat zo makkelijk vergeten wordt. Je legt alle nadruk op het feit dat je allerlei zaken gelukkig in eigen kring nu mooi kunt regelen. Maar gelukkig, of minder gelukkig, heb je over een aantal andere zaken waar je ook belang mee hebt, niets te zeggen. Wat er aan sport en cultuur in Gorinchem gebeurt, wordt nu bepaald door de gemeenteraad van Gorinchem. En terwijl dus een aantal van uw inwoners waarschijnlijk er ook dankbaar gebruik voor zullen maken, of misschien hadden willen maken. Dat zal dus anders worden in zo'n nieuwe gemeente. Dan spreek je daarmee. Dus dan valt er veel meer samenhang te zien tussen voorzieningen, aard van de voorzieningen en zeggenschap over voorzieningen. En dat kan betekenen dat je niet meer een makkelijke meerderheid vormt voor bepaalde deelvoorzieningen die u misschien nu wat makkelijker in uw eigen gemeente hebt, maar het staat tegenover dat u voluit meespreekt over datgene waar u ook belang bij hebt. En dat gaat over het ziekenhuis in Gorinchem, dat gaat over de winkelvoorzieningen in Gorinchem, dat gaat over culturele voorzieningen. Kortom, het is een totaal pakket waar je dan gezamenlijk verantwoordelijkheid voor draagt. Dat is voor ons belangrijk. Want terecht wordt eigenlijk iedereen noemt het punt van stad en platteland.
Nou, ik denk dat hier toch de kern zit. Zal zo'n nieuwe gemeenschap dat kunnen opbrengen? En zal er dan voldoende spankracht zijn in zo'n nieuwe gemeente, de woorden van dialoog, om dat voor elkaar te krijgen? Nou, ik wil niet onderschatten dat het best lastig kan zijn, in eerste instantie, want je moet aan elkaar wennen, je kijkt soms met bepaalde ogen naar elkaar, maar je staat wel voor een gezamenlijke taak. En dan is Gorinchem echt, of deze regio echt niet het enige voorbeeld waar dit allemaal zo gebeurd is. Wat hier nu gaande is, dat is in tal van gemeenten gaande en is al in tal van gemeenten eerder gedaan. Zelfs zijn er belangrijke delen van het land waar die situatie zich van oudsher voordoet. Dan kijk eens naar de Veluwe. Daar heb je grote gemeenten. Grote gemeente Ede. Eén grote kern, maar tal van kernen eromheen. Apeldoorn. Een stedelijke gemeente, dat is eigenlijk een groot dorp, maar het is een stedelijke gemeente geworden. Met tal van kernen die tot diezelfde gemeente behoren. Van Uddel en dan Nieuw-Millingen en hoe noem ze maar op. Een hele serie kleine kernen. In Drenthe heb je hetzelfde over als Emmen. Met al die kernen eromheen. Er zal er geen verschil zijn dan tussen die stedelijke kernen Emmen en die kleine kernen eromheen van Emmen, Compascum en hoe ze allemaal heten mogen. Natuurlijk zijn die er. Maar men heeft een modus gevonden om daar een goede plaats aan te geven. Dus het is niet, het is hier van deze regio misschien wel nieuw, maar het is een beproefd recept. En natuurlijk, als dan de vraag gesteld wordt, hoe zijn de ervaringen met herindelingen? In onze gesprekken met de gemeenteraad zijn de rapporten wel over tafel gekomen. Denk eens aan die professor uit Groningen die daar al allerlei rapporten over geschreven heeft van de mislukkingen. Nou, ik kan aan toevoegen, denk eens aan de recente rapporten over Zuidwest-Friesland, waar een nog veel grotere gemeente is gevormd met een veel groter aantal kernen dan nu. En waar een eerste indruk nu van zijn, dus in zo'n korte tijd is het toch redelijk positief uitgepakt. Dus er zullen mislukkingen zijn, er zullen heel goede voorbeelden zijn. En ieder gebruikt vooral die voorbeelden natuurlijk die het beste passen dan bij zijn eigen voorkeur. Dat mag, maar er is geen eenduidig beeld van een herindeling op grote schaal, die moet wel leiden tot achteruitgang, of die moet wel leiden tot vooruitgang. Nee, dat hangt er vanaf. Natuurlijk hoe de context van zo'n omgeving is, en ook hoe de inzet van de betrokken bestuurders en burgers is. Wat was nou het grootste dilemma, zegt de heer De Jong, waar wij voor stonden? Nou, eerlijk gezegd was het grootste dilemma van, zullen we in staat zijn met iets te komen waar enig draagvlak voor is? Want wat ons toch weer steeds achterna zat was van, we willen toch die gemeente helpen om zelf de regie in eigen handen te houden. Maar dan moet je wel iets aanbieden waar inderdaad iets van een stuk herkenning in zit. Waarvan men zegt, van daar kunnen we voor staan. Dat was het grootste dilemma. Maar ja, dan stuit je inderdaad op het grote probleem wat ik al geschetst heb. Er is geen begin van overeenstemming, zeker in de Waard, over wat dan die vorm zou moeten zijn. Als u uw voorkeur zou volgen, als een deel van uw raad de voorkeur zou volgen, ja, dan zou Gorinchem ergens of aangewezen zijn op Leerdam en Hannibal Giesendam samen, of misschien zelfstandig blijven, maar dan komt het punt van de administratieplannen erbij aan de orde. Dus elk alternatief wat je dan gaat zoeken, stuit meteen weer op grote problemen. Dus dat was denk ik voor ons het grootste dilemma. En wat dat betreft was het de keuze van Salomo misschien wat eenvoudiger nog, dat hij maar twee mogelijkheden had. Ja, hier had je dus inderdaad, als je ons model niet zou volgen, dan kreeg je meteen de vraag terug van, en wat dan wel? En dan kan ieder weer geen zijns wees met zijn eigen modellen. Welke rol hebben nou de vijf vele landen hierin gespeeld? Eerlijk gezegd is dat inderdaad gedurende ons onderzoek in ontwikkeling geweest. Toen wij begonnen, hadden we toch nog heel recent de ervaringen tussen Zederik Gieselanden en Leerdam. Dus dat feest op een vorm van samenwerking, die dus vijf Veerlanden en een deel van de Waard. Dus we stonden daar behoorlijk open in. Maar eigenlijk al heel snel, toen we in de gemeente van de vijf Veerlanden kwamen, kwam eigenlijk steeds dezelfde boodschap naar voren van, ga nou niet meer opnieuw proberen iets te maken met de Waardgemeenten. Wij willen als vijf Veerlanden kijken wat wij met elkaar kunnen doen. Nou, Vianen kwam er dan bij, maar zelfs zonder dat kwam dat signaal uit en Zederik en Leerdam van, wij zien veel meer in elkaar dan in westelijke richting. Nou goed, toen Vianen dus ook vervolgens signalen afgaf van... natuurlijk, wij gaan niet een keuze maken, want het is nog helemaal nooit aan de orde geweest in Vianen. Maar als er een herinnering zou moeten komen, dan willen we in ieder geval dit als een serieuze optie meenemen. Nou, toen was dus het kaartje gauw gelegd. Dat men zegt, van, nou, dan is zo'n 5-4 aan de gemeente iets wat onder bepaalde randvoorwaarden op veel steun kan rekenen in die regio. En dat betekent dus vervolgens ook dat je inderdaad toch het plaatje al wat, wat minder keuzemogelijkheden overlaat. Voor de rest, dat is waar, maar dat heeft dus ook met de uitdrukkelijke voorkeur te maken. En dat was ook een voorkeur die goed te verdedigen viel. Want de argumenten die men daarbij gebruikt, die zijn ook wel herkenbaar. Een gemeenschappelijke geschiedenis van de vijf Heerlanden, dat is niet te ontkennen. Dat geldt voor bijna alle kernen van die gemeente. De Noord-Zuid oriëntatie langs de A2 en langs de A27, dat valt niet te ontkennen dat dat ook in economisch opzicht een belangrijke factor is. En als men dat zelf als belangrijk ervaart, ja, dan kun je wel zeggen van je moet ook naar de A15 kijken die naar het westen gaat. Ja, dat zal wel, maar dat wordt daar niet als de belangrijkste ader ervaren. De belangrijkste ader zit bij hen, dat blijkbaar daar. Nou, dus dat is inderdaad zo gegaan, niet vanuit een vooringenomen standpunt voor ons. Nou, dat zou een goede oplossing zijn. Maar toen die argumenten zo eensgezind kwamen uit die gemeenten, zou het heel onverstandig zijn als we die vorm dat niet zouden meenemen in onze verdere afweging. De heer Glerum heeft nog de indruk dat we wat betreft de inhoud halverwege de rit gekanteld zijn. Nou, gekanteld is het een sterk woord. We hebben wel gezegd, we gaan uit van de inhoud, maar dan vervolgens ga je kijken hoe je die inhoud kunt implementeren. En dan kom je vervolgens natuurlijk bij de vormen terecht, bij welke gemeenten kunnen die inhoud het beste waarmaken. Maar dan is de inhoud wel de randvoorwaarde. Dus als we een vorm zouden kiezen die strijder zou zijn met de gezamenlijke ambities voor deze regio, dan moet je die vorm dus niet kiezen. Maar ik denk dat juist de argumenten die we genoemd hebben in... ons voorstel om deze vorm te kiezen, dat die ook beantwoorden aan de inhoud. Maar inderdaad, ook daar is dus wel naast de inzet van de inhoud steeds meer gekomen van, ja, daar moet het plaatje wel bij passen. En wat als, en dan komen er als vragen, hè, wat nou als de vijf Heerlanden niet doet, dat is Vianen niet doet. Wat als Moldewaard... zegt, nou, we zouden wel bij de Waard willen, maar Gorkum die wil niet. Dan krijg je dat alle afvragen. Ze zijn reëel, die vragen. Dus je kunt er op een gegeven moment voor komen staan. Maar als je die mogelijkheden al bijvoorbeeld mee gaat nemen als een argument wat doorslaggevend zou zijn om met een bepaald voorstel te komen, dan kom je nergens. Dus in die zin zeg ik, als vragen, ja, die moet je beantwoorden als ze inderdaad zich voordoen. Tenzij je zegt van, ze zijn zo theoretisch, zo ideeel, dat je het niet kunt passeren. Maar de optie Vianen is naar onze overtuiging, ook naar de gesprekken die we met Vianen zelf hebben gehad, een zeer reële optie. Daar volgt er een bepaalde procedure voor. En natuurlijk is het denkbaar dat enig moment het niet doorgaat. De optie Molenwaard is een zeer reële zaak. En inderdaad, het kan het heel erg complicerend zijn. Als de enige mogelijkheid zou zijn, Molenwaard inclusief Gorkum, want dan krijg je inderdaad daar een behoorlijke discussie. Is dat nu de gemeente die we gezamenlijk daar zouden willen? Ik heb al even genoemd dat dan het centrum van die grote gemeente helemaal aan de uiterste rand zou komen te liggen. Nou, ik kan me voorstellen dat men in Nieuw-Lekkerland en omgeving zou zeggen van... Ja, wat hebben wij daar nou mee te maken? Geef ons Dordrecht maar, of geef ons Rotterdam maar, of iets dergelijks. Dus dat is best nog een heel lastige discussie. En we hebben gezegd, als je dat nu meteen wilt oplossen, dan krijg je alleen maar een onmogelijke discussie. En dat is verantwoord naar onze mening, omdat het voorlopig buiten de herindeling laten van Molenwaard een verantwoorde optie is. Aan de ene kant geeft het ruimte om nog eens een keer goed te kijken welke kant heeft, maar zelfs al zou de conclusie zijn... wij zien het voorlopig niet zitten. Nou, dan kan dat ook nog een optie zijn die niet schadelijk hoeft te zijn voor het geheel. Dan kan er toch een behoorlijke waardgemeente gevormd worden. En dan kan de gemeente Vijf Heerlanden gevormd worden. En dan kan Molenwaard met 30.000 inwoners pas gevormd.
kan redelijk werken aan zijn eigen opbouw. Dat lijkt niet ideaal, maar het is wel in het geval dat hij echt tot problemen zal leiden, bijvoorbeeld richting Gorinchem, kan dat een optie zijn waar je nog rekening mee houdt. Ja, de heer Slob die zegt, visie 2030, ik had toch de indruk dat we daar toch op de inhoud aardig gevonden hadden. En de samenwerking functioneert dan niet. Nou, wij dachten het ook. Hè. Toen wij begonnen, hebben we natuurlijk eerst heel dat visie 2030 is goed gelezen. En nou, dat is een heel breed pakket. Kennelijk ook in goede samenwerking en samenspraak is dat tot stand gekomen. En toen we dan vervolgens de vraag stelden in de verschillende gemeenten van, en wat doet u nu met visie 2030? Want u hebt het toch soms een mooi papier staan en ook afspraken erin staan over hoe het bestuurlijk vorm moet gaan krijgen. Ja, eerlijk gezegd zijn we dan, dat staat er dan wel. En dat natuurlijk, dat hebben we op een moment ook wel zo met elkaar beslist via een bepaalde procedure van plakken en aan elkaar voegen. Maar dat is nog iets anders, dat je daar echt je beleid en je prioriteiten op gaat baseren. Want ja, als ik in het Westen zit, dan heb ik toch vooral aandacht voor wat er in Kinderdijk moet gebeuren. En als ik in Zederik zit, dan heb ik toch weer wat andere. Dus wat in die gesprekken was het eigenlijk een beetje onnuchterend. Wat nou de praktische betekenis van visie 2030 was. En natuurlijk, je kunt er wel allerlei intenties in vinden, dat is op zichzelf waardevol. Maar het had natuurlijk gevraagd om een vervolg, maar toen men in de regio AV probeerde daar een inhoudelijk vervolg aan te geven, ja, toen kwamen de problemen. Dus dat was voor ons inderdaad een beetje teleurstellend. Decentralisatie, welke maat heb je daarbij nodig? Ik ben geen minister Plasterk die zich waagt aan bepaalde inwonertallen. Ik zeg alleen wel, en dat was dacht ik ook uw overtuiging, de maat die er nu is van de gemeenten in de Almersoort Vijf Eerlanden is te klein. Dus daar moet een opschaling in plaatsvinden. En of het nou een opschaling wordt van alle gemeenten op 60.000 of nog meer. Of dat er ook een gemeente tussen kan zitten die een plattelandse karakter heeft van misschien 30.000 of 40.000. Ik denk niet dat dat het punt is. Belangrijk is, er zal veel meer op een grotere schaal moeten gebeuren als het gaat om die decentralisaties. Dat zal voor een deel door zelfstandige gemeenten kunnen gebeuren. Voor een deel zal het toch weer een vorm van samenwerking moeten zijn. Want laten we geen illusie hebben, je vindt geen schaal van gemeenten die zo is dat ze geen samenwerking meer op belangrijke terreinen nodig zullen hebben. Er zullen samenwerkingsvormen nodig blijven via gemeenschappelijke regelingen of andere vormen. Alleen, dat zal in eerste plaats op een veel kleinere schaal, veel minder gemeenten moeten gebeuren. En vervolgens zal het ook niet op alle mogelijke beleidsterreinen moeten gebeuren, zoals nu het geval is. Als je het nu goed wil oplossen, dan moet je de regio AV helemaal gaan optuigen met ik weet niet wat voor taken. Nou, en daar hebben eigenlijk alle gemeenten van gezegd van dat willen we niet, want dan blijft er van de gemeentelijke zelfstandigheid ook alleen maar een theoretisch verhaal over. De rol van de provincie, vroeg de heer Slob nog na. Nou ja, formeel is het zo dat het beleid erop gericht is van onderop. Dus vandaar ook dat u ook alle ruimte gekregen hebt van de provincie en ook van het Rijk om zelf met voorstellen te komen. Aan de andere kant is het wel zo dat ook de politiek in de Tweede Kamer en de Staten, maar ook de wetgeving ervan uitgaat dat als er op het lagere niveau van de gemeente zelf men er niet uitkomt of dat er geen voortgang in te vinden is, dat dan de provincie en het Rijk een eigen verantwoordelijkheid hebben. En, ja, het is ook niet voor niks dat de provincie, wat hier nu gebeurt, ook met belangstellingen volgt. Er is ook wel contact geweest met de gemeente en ook hoe gaat het hiermee. En wij zullen als commissie ook nog met de provinciaal bestuur rapporteren in de zin van wat de strekking van ons rapport is en hoe wij inschatten dat. Dus men volgt het wel met belangstelling, maar men wil u de ruimte laten, maar als die ruimte op een gegeven moment niet benut wordt, door wat voor oorzaak ook, ja, dan ligt er toch een wettelijke taak voor de provincie en voor het Rijk om te zeggen van, kunnen wij daarin berusten of moeten wij daar zelf initiatief nemen? En tot nog toe is het een paar keer gebeurd dat inderdaad het initiatief genomen werd. De vorige commissie waar ik voorzitter van was, ging over Moeray-Overflakkee. Daar was op een gegeven moment het stadium aangebroken dat de provincie zelf besloot een commissie in te stellen met een heel gerichte opdracht. Van, zorg dat je een draagvlak krijgt voor deze oplossing of laat ze mensen samen met een andere oplossing komen. Dus daar was dan echt al een fase verder dan het hier is. En ik denk dat het juist om u eer zou moeten gaan om in die fase ook niet zo ver te laten komen. Dus, maar er ligt wel iets achter de deur als het nodig zou zijn. Dat kan niet ontkend worden. De heer Van Duin die zegt ook dat veel emoties spelen er een rol en het goed dat een buitenstaander. Nou, daar hebben we geprobeerd, maar toch wel als buitenstaander proberen in te leven in de situatie zoals die hier in deze regio is en ook ervaren wordt. De heer Van Rijn die zegt wel zorgen te hebben over de toekomst. Als je het inderdaad gewoon afzonderlijk allemaal gaat bekijken bij de gemeente, dan kun je je afvragen van, wordt het wel iets? Zijn we iets opgeschoten sinds de vorige ronde toen de commissie ingesteld werd? Dat, als je een beetje pessimistisch ingesteld wordt, dan kun je dat inderdaad gaan afvragen. Aan de kant meen ik dat de nieuw gekozen raden niet voor niets het, een opdracht ook van hun kiezers hebben gekregen om hier met elkaar uit te komen. En als er dan een rapport ligt zoals nu, dan is het niet het laatste woord, maar dan is het wel in ieder geval een heel concreet aangangspunt van, hier ligt een voorstel van die kant zou het heen kunnen gaan. Willen we het niet, hebben we dan echt een alternatief wat niet alleen voor ons als Raad van Friesland, of voor ons als partij A of B goed uit zou komen, maar wat voor deze regio als geheel een haalbare oplossing is die toekomstwaarde heeft. En dan heb ik nog steeds voldoende vertrouwen in de werking van onze democratie, dat men daar met een verstandige manier uit zal komen. Maar het zal niet eenvoudig zijn, dat ben ik de laatste om dat te ontkennen. Maar aan de kant ook, argumenten kunnen soms wonderen doen.
Mag ik even interperen?
Nog kort, meneer Verheijen.
Met name Harningsveld heeft een lokale partij nogal gewonnen en ingezet op zelfstandigheid van Harningsveld. En dan zegt u, het democratisch proces moet zijn gang laten gaan. Ik neem aan dat je dan als lokale partij toch ook wel je houdt aan je verkiezingsprogramma.
Dat is natuurlijk aan elke partij om zich of te houden aan zijn verkiezingsprogramma of aan zijn verkiezers duidelijk te maken waarom er op een gegeven moment toch een andere weg ingeslagen moet worden. Maar daar kunnen wij niet in treden. Bovendien is er in geen enkele plaats hier in deze regio één partij die het helemaal voor het zeggen heeft. In die zin zal men ook in eigen gemeente met elkaar in discussie moeten blijven. Als ieder zijn eigen programma volledig gerealiseerd zou willen zien, dan kom je waarschijnlijk niet ver. Dus ook dat lijkt mij een zaak van gebruik van gezond verstand. En nogmaals, men hoeft niet unaniem allemaal ja te zeggen tegen het rapport. En men kan op een gegeven moment ook zeggen van, we steken de kop bij elkaar en we hebben een alternatief, mits dat dan inderdaad maar toekomstbestendig is en gezamenlijk gedragen wordt. Maar dat is natuurlijk juist de moeite. En ik denk dat dat geldt voor alle fracties in alle gemeenten in deze regio geldt. Ik denk dat ik zo wel de meeste punten dat.
Ja, ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg heel erg bedankt. Ik vind het heel, heel verhelderend. En er zitten aan zo'n proces ontzettend veel kanten natuurlijk. Maar dat je langzaam met elkaar, en in dat proces zitten we nu, dat je langzaam met elkaar tot de conclusie komt van kijk, dit zijn de hoofdzaken waar we het echt over moeten hebben met elkaar. Daar hebt u ons vanavond wat mij betreft heel erg in geholpen. Dat neemt niet weg dat ik toch nog een keer de tafel rond wil kijken. Of dat u misschien belangrijke dingen vergeten bent. Of uitspraken van u die tot volstrekt nieuwe vragen leiden. Ik kijk even dezelfde volgorde eraf voor rond. Hebt u behoefte om nog wat op te merken of te zeggen? Nee? Meneer Gleerum. U hebt het woord.
Nou, ik wil meneer Schutte en ook mevrouw Drie. En ook mevrouw Drie. Toch ontzettend bedanken, want het betoog van meneer Schutte, niet om het een of ander, maar het snijdt wel hout. Ik moet, maar misschien is dat mijn naïviteit. U hebt een aantal keren onze regio met de krimpende waard vergeleken. En ik kan me toch werkelijk niet voorstellen dat er in Den Haag mensen zitten die dat ook doen. Want er zit echt verschil. En ik realiseer me heel goed dat als er hier in deze regio één gemeente op het punt zou staan om op te vallen, of om welke manier dan ook kopie onder zou gaan, dat er van de regio natuurlijk heel actief iets gevraagd wordt. En ik denk dat u van onze regio, wat ik anders zeg, ik hoop dat u in onze regio hebt aangetroffen dat we wat dat betreft elkaar beslist niet zullen laten vallen. En elkaar ook zullen steunen. En misschien is dat ook wel de worsteling die we hebben, dat we niet met de ruggen naar elkaar toestaan, maar juist met de gezichten naar elkaar toestaan om te kijken waar, nou ja, waar die verbinding wel te vinden is. Alleen vanuit verschillende gezichtspunten. En ik denk dat wij nog een worsteling te gaan hebben. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Slob of de heer De Jong nog iets toe te voegen? Nee? Ja, straks. De heer Van Duin? Nee? Mevrouw De Nes?
Ik had de vraag gesteld of er überhaupt reacties zijn binnengekomen op de oproep in de kranten. Zo ja, misschien een grove indicatie hoeveel ongeveer. En of er argumenten ten grondslag lagen aan het feit dat het niet is opgenomen in het rapport.
Meneer Schutte.
Eerst pas dank voor de woorden van uit de CDA-fractie. Ik denk inderdaad dat dat een ook iets zoals ik ook het graag zou zien. Argumenten met elkaar eruit komen en de vergelijking met de krimpende vaart is alleen gedaan van zo moet het dus niet. Want en dat vinden ze zelf eigenlijk ook natuurlijk achteraf. Alleen ze kennen niet bij machten om het samen wel uit te komen. En ik heb er alle vertrouwen in dat deze regio, ook gezien de start van onze commissie, er alles aan gelegen zal zijn om er wel samen uit te komen. En dat zou alleen maar een groot voordeel zijn, denk ik, voor alle betrokken gemeenten. De reactie van de bevolking, inderdaad. Ik zou willen dat ik daar heel veel over zou kunnen vertellen. Maar we hebben inderdaad meermalen gepubliceerd, ook in de lokale pers, van je kunt reacties sturen naar het adres van het secretariaat. En in ieder geval toen wij ons rapport uitbrachten, maar ik denk niet dat het vandaag nog veel veranderd is, toen was het aantal reacties op de vingers van één hand te tellen. Dat wil niet zeggen dat we daarmee niks verder van de bevolking gehoord hebben. We hebben natuurlijk zelf de bevolking ook opgezocht. We hebben in de Til een hele bijeenkomst gehad waar ook breed voor uitgenodigd was. En we hebben ook individuele gesprekken gevoerd. Maar dat was eigenlijk allemaal op initiatief van de commissie. Maar we hadden eigenlijk gehoopt dat men, omdat het een onderwerp is wat toch veel mensen ook na aan het hart zou kunnen gaan, dat men daar spontaan zou reageren. En het zijn er inderdaad maar een paar geweest die dat op een punt hebben gedaan. Eén reactie herinner ik mij die een paar keer tegen ons zei van, kijk nou ook eens over de Merwede heen bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat is zo'n reactie, dat kan vanuit een bepaalde positie van iemand misschien niet bij voorstellen. Maar daarvan hebben we een beheerder van gezegd van, het probleem is al moeilijk genoeg om het aan deze kant van de Merwede op te lossen. Laten we dan niet nog over de rivier heen gaan ook. Maar ik noem het even als een kleine indicatie van wat voor soort reacties we hebben gekregen. En er is ook een die een uitvoerig rapport heeft toegestuurd van die eerder verschenen waren. Maar bij elkaar niet meer dan op de vingers van één hand gaan. En ik had eigenlijk gehoopt dat dat meer zou geweest zijn. Maar ik kan het niet dwingen.
Ik was wel bang voor dit antwoord. Hartelijk dank.
Meneer Schutte, onze grote dank dat u hier hebt willen zijn vanavond en ons wilt helpen bij ja, toch dit lastige dossier. Voor ik dit onderwerp ga afronden, dan vragen het college, wat is de eerstvolgende belangrijke stap in dit proces?
U heeft bewust een deel van de tafel, dus de raad, gebruikt voor deze. En toch, en dat kunnen ze misschien wel voorstellen, hebben ook wij, tenminste ik wel, en ik zie mijn buurman heeft twee dingen opgeschreven, ook best wel even behoefte om misschien op een onderdeel toch wel even wat scherper te doen, of misschien gebruik te maken van de aanwezigheid van meneer Schutte.
Ja, nee, doet u gerust.
Dat mag.
Ja, uiteraard.
Ja, ik had een punt dat toch even bij mij is blijven hangen. Heb ik het nou goed dat ik meneer Schutte heb horen zeggen dat hij wel het mogelijk acht dat Molenwaard vooralsnog, maar misschien al wat langere termijn, en anders wil ik graag horen hoe hij dat ziet, zelfstandig kan blijven met de omvang van 30.000. En dat hij absoluut niet ziet zitten om Gorkum zelfstandig te laten blijven die 5, 6, 37.000 inwoners heeft.
Meneer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou op twee punten eigenlijk nog wel even een kleine redenering tegen de heer Schutte aan willen houden. Om voor de volledigheid bij de uitwerking straks, nou, kunnen we dat ook meenemen. Ik heb u willen zeggen, meneer Schutte, en daar ben ik het van harte mee eens. Stad en Ommeland, die hebben gezamenlijke belangen. En in uw redenering moet je dan ook gezamenlijk zeggenschap hebben om daaruit te kunnen komen. Je kunt ook redeneren, en die redenering heb ik in deze kamer volgens mij wel eens opgehouden. Stad en Ommeland hebben naast die gezamenlijke belangen ook verschillende belangen. En je kunt je afvragen wat nou de beste manier is om te waarborgen dat die beide verschillende belangen beide behartigd worden. Dat kun je in twee verschillende gemeenteraden doen en je kunt het in één gemeenteraad doen. En als je dat laatste gaat doen, dan is het nodig dat er wel enig evenwicht in zit. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als je het hebt over Hardingsveld en Gieseland en Gorinchem gezamenlijk, dat evenwicht er eigenlijk niet is. Nou, dat is het eerste punt. En het tweede punt is, ik snap wat u zegt als je het hebt over de hele regio en Molenwaard zou dan meedoen met het trio Gieseland en Gorinchem en Hardingsveld, dat een beetje uitmiddelpuntig is. Maar toch, ik ben zelf afkomstig uit Friesland. De eerste 25 jaar heb ik daar ook gewoond van mijn leven. Dus ik heb het een klein beetje in mijn genen om met enige afstand naar deze regio te kijken. Ik kan bij mijn ouders thuis uitleggen wat Gorinchem is. Ik kan ook nog uitleggen wat Hoornaar is. En ik kan ook uitleggen wat de Alblasser Waard is. Dat is een geheel. Maar dan zou het toch ook heel logisch zijn dat je ook bestuurlijk uitgaat van zo'n geheel. En de Alblasser Waard is voor mijn gevoel één geheel waar je bestuurlijk ook heel goed mee uit de voeten zou kunnen. En dat een nieuw Lekkerland dat dan iets heeft met Rotterdam en Dordrecht, dat snap ik. Maar volgens mij is er ook helemaal niemand die ze tegenhoudt om daar hun boodschappen te gaan doen en nog zo wat dingen. Bestuurlijk is volgens mij iets anders en zou, denk ik, ook heel goed kunnen.
Meneer Schutte?
Ja, inderdaad, nog een paar leuke aanvullingen. Molenwaard wel zelfstandig en Gorinchem niet. Nou, dat is wel erg simpel gezegd. Op een gegeven moment heb ik Molenwaard een toneel gevoerd van het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld door de moeilijkheid om te komen tot overeenstemming over een Alblasser Waard gemeente van de vier, om dan te zeggen van Molenwaard zelfstandig, al dan niet voor een bepaalde tijd, dat zou dan niet onoverkomelijk zijn, omdat Molenwaard A pas gevormd is en kennelijk in de ogen van de wetgever een iets is met toekomstbestendigheid, hoewel de gemeenteraad zelf nu zegt van erg lang zal het waarschijnlijk niet duren. Dat is het ene punt. Maar in de tweede plaats, kan dus zo'n gemeente nog met een behoorlijk aantal inwoners heel wat zaken aan. Iets anders is, als je dan Gorinchem zegt, daarvan zegt Gorinchem nu zelf al, en het zal nou eenmaal sterker worden als er een grote gemeente omheen zou komen. Hoe kan zo'n gemeente daar nog een centrumfunctie vervullen met een inwonertal wat kleiner is dan de gemeente eromheen? Dus dan krijg je dus de discussie. Dus die vergelijking Gorinchem en Molenwaard gaat in die zin niet op. Inwonertal alleen is niet bepalend. Dan is ook de functie van de verschillende gemeenten bepalend. Ja, en dan de Akkerman over stad en Ommeland ook verschillende belangen. Die kunnen er zijn en die kunnen ook, die moeten met elkaar in evenwicht zijn. Ja, dat is zeker waar. Nou, ik denk dat juist zo'n gemeente waar Gorinchem en Hardingsveld Griesendam en Gieselanden samen in zitten, en er geen van die drie dus een overwicht qua inwonertaal al kan hebben, en dus ook niet als, in de samenstelling de raad zeg ik dan bij, dat dan de voorwaarden voor een evenwicht in behoorlijke mate aanwezig
kunnen zijn bij zo'n gemeente. Ik druk me voorzichtig uit, want het hangt natuurlijk allemaal af hoe het allemaal zal plaatsvinden.
Maar dan rekent u Hardingsveld bij het plattelandsgebied, als je het hebt over stedelijke belangen en plattelandsbelangen.
Nou, ik zeg meer als argument tegenover de vrees van de woorden gevoegd bij Gorinchem. Nee, je wordt niet gevoegd bij Gorinchem. Gorinchem, Helmond, Giessendam en Gieslanden worden die situaties samengevoegd. En wat dat betreft is het een heel andere situatie als ik bijvoorbeeld kijk naar Rotterdam. Rotterdam zou zeggen van, aan de zuidkant van Rotterdam, dan ligt toch de gemeente Barendrecht. Dat is dan maar lastig dat die gemeente er is samenwerken. Laten we Barendrecht en Rotterdam samenvoegen. Wel, dan wordt het geen samenvoeging van Rotterdam en Barendrecht, maar dan wordt het een annexatie van Barendrecht en Rotterdam. Nou, dat is hier dus helemaal niet aan de orde. Hier krijg je dus drie gemeenten met verschillende functies. Die voeg je samen en op een zodanige manier dat geen van die drie een overheersende rol kan spelen. En dan zeg ik, dat is een redelijke voorwaarde voor een zeker evenwicht tussen de gemeenten. Nou, en als je dan ook ziet dat er in zo'n gemeente 12 kernen deel van uitmaken, dan is dat ook een belangrijke garantie dat de positie van die kernen aandacht zal krijgen. Veel meer dan nu ingebakken zit in de oude situatie in Gorinchem, waar er maar twee kleine kernen bij zijn. Dus dat heb ik daarmee bedoeld. En de Albersewaard één geheel, daar zijn wij dus als commissie dus niet tegen. Wij hebben dus een voorstel gedaan om Molenwaard er buiten te laten, maar er zit ook ingebakken in dat als Molenwaard daarvoor zou kiezen en het verder zou leiden tot overeenstemming, dat het ons betreft er één gemeente Albersewaard zou kunnen komen. Dus u mag het Friesland terugkomen met de mededeling, maar misschien komt er wel een gemeente Albersewaard en dan is het voor het geheugen makkelijker. Maar we hebben dus ruimte gelaten om die keuze ook niet op nu niet te maken, door te zeggen van Molenwaard kan daar een aparte positie al dan niet van langere duur innemen.
Fijn, dank u wel. Dan mijn vraag aan het college, en ik denk dat meneer Ter Kate die gaat beantwoorden. Wat wordt in het proces voor ons als raad nu de eerstvolgende belangrijke stap?
Ja, het is goed om daar op in te gaan. Ik heb met de fractievoorzitters besproken een soort processchema. Dat werkt toe naar september, omdat de commissie Schutte ook heeft aangegeven, nou, dat zou een datum zijn waarin de raden wordt gevraagd een zogenaamde richtinggevende uitspraak te doen. In dat plaatje past dat wij op 5 juni met u als raad om tafel gaan zitten. Eerst nog met de deuren dicht om eens te sparren van, nou, wat heeft u nu allemaal vanavond gehoord? Hoe staan de fracties erin? En te kijken of we daar een eerste verkenning zouden kunnen doen. Dus dat is de eerstvolgende stap. In antwoord op uw vraag, wat is de volgende moment waar we het over gaan hebben? Dat is op 5 juni met de raad. We hebben ook gezegd tegen elkaar, het is goed dat we nu ook richting september gaan spreken en in gesprek gaan met onze inwoners. Daarvoor is afgelopen week ook een gesprek geweest met de dorpsraden. En we zijn van plan, dat is nog een heel gepuzzel in de tijd, te meer daar ook nog WK voetbal en allerlei andere dingen, belangrijke dingen in het leven ook nog plaats hebben. Maar we zijn van plan om in de maand juni en een klein stukje in juli bijeenkomsten te plannen in ieder van de 7 dorpen van Gieselanden, waar we inwoners uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan en waar de dorpsraden een faciliterende rol in zullen vervullen. Hoe dat precies vorm en inhoud krijgt, daar zijn we nu nog op aan het puzzelen. Maar dat is in ieder geval in de pijplijn voor juni en een stukje van juli.
Fijn, dank u wel. Dan ronden we dit agendapunt hiermee af. En ik schort voor 5 minuten dat we afscheid kunnen nemen van mevrouw Drie en de heer Schutte. Dames, heren. Er is voldoende te bespreken hier. En ik stel voor dat we de agendapunten die we nog open hebben staan eerst gaan doen. Zoals gezegd, de heer Ter Kate is inmiddels gereserveerd en ter uwer informatie, de onderwerpen waar uw naam achter als portefeuille achter staat, die staan allemaal nog open. Dus ik stel aan de orde agendapunt 4, dat is de drank- en horecaverordening. Wie van de commissieleden wil daarover het woord? Ik zie de heer Minkeles en de heer Lok verder niet. De heer Minkeles heeft het woord.
Dank u wel. Kort vraagje.
Meneer Van der Menkel, is dat wat u vragen wilde?
Ja. Dank u wel. Er wordt ergens een opmerking gemaakt van... we gaan voor een verruiming van 1 tot 3 uur. Maar de verwachting is dat het in principe wel bij 2 uur zal blijven. Dan is onze vraag van ja, waarom houd je dan niet gewoon op 2 uur? Waarom moet je het dan op voorhand verruimen? Met andere woorden, waarom zou je het advies van Koninklijke Horeca Nederland niet overnemen? Er is misschien nog wel een overweging om daar in mee te gaan. Dus in het advies van Horeca Nederland. Dat is dat in buurgemeente Zederik. En als ik me goed heb geïnformeerd, dat men ook gekozen heeft om het ietsjes minder te verruimen. Dus misschien wel iets voor te zeggen om dan met de buurgemeente Zederik gewoon 1 lijn te trekken. Dat is mijn vraag.
Meneer Lok.
Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Van Minkelis en ik heb een begripsvraag. Ik heb artikel 3, ik denk ongeveer 10 keer gelezen en volgens mij wordt er precies het tegengestelde geregeld als dat we bedoelen te regelen. En dat komt denk ik omdat er een aantal keren iets niet willen. Zoals wat er volgens mij staat, is dat als je langer dan 24 uur een actie hebt, dan mag je zo ongeveer alles doen. En dat is volgens mij juist niet wat we willen.
Fijn, dank u wel, meneer Glerum.
Ik heb ook 1 vraag en die betreft artikel 6 en dan niet van de verordening, maar van de toelichting. Want in de toelichting wordt nog, dat artikel 6 gaat over, ik moet altijd een beetje wennen aan al die woorden die gebruikt worden, maar in ieder geval voor de kantines, hè, dat daar beperkingen op rusten. Ook voor feesten en partijen, dat je niet zomaar een bruiloft kan vieren in de voetbalkantine. En in de toelichting bij artikel 6 staat dat de burgemeester bevoegd is om beleidsregels af te spreken. Om dat toch in beperkte mate mogelijk te maken. En dan in het bijzonder in die situaties waar alternatieven voor bijvoorbeeld bruiloften en partijen in de buurt niet voorhanden zijn. Dus je zou kunnen zeggen, dan creëer je een soort dorpshuisfunctie in de kantine en dan kan dat ineens wel. Want we hebben geen dorpshuis. En ik vroeg me af of dat in onze gemeente speelt en of dat de burgemeester voornemens is om in die richting iets te ondernemen. Dat was mijn vraag, dank u wel.
Dank u. Meneer Ter Kater.
Dank u wel, voorzitter. Met dit soort artikelen moet ik altijd even goed opletten dat ik even goed meelees. Op die laatste vraag van de heer Glerum, even uit mijn hoofd, want ik moet even goed bestuderen wat er nou precies staat. Maar op uw vraag, dat ben ik niet voornemens. Althans, ik heb op dit moment geen verzoeken, signalen, ideeën dat op een bepaalde plaats in deze gemeente het geval is nu op dit moment. We weten natuurlijk nooit wat er in de toekomst nog een keer zou kunnen gebeuren, maar op dit moment wat mij betreft niet aan de orde. Dan de opmerking van de heer Lok. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik naar dat artikel 3 ook, want er staan allerlei dubbele ontkenningen in. En daar heb ik 3 keer naar gekeken en telkens dacht ik van eerst van het klopt niet en later klopt het weer wel. Maar nu u erop wijst begin ik ook weer te twijfelen over die 24 uur. Ja, ik spreek af, we gaan er even naar kijken. Wat u zegt is in ieder geval de bedoeling, of niet de bedoeling. Het gaat over lange periode langer dan 24 uur inderdaad. Dus ik zeg u toe, ik ga er nog op een rustig moment samen met de ambtenaar even naar kijken of het nou alle dubbele ontkenningen kloppen wel of niet. Het gaat me ook iets te snel om dat nu gelijk te veranderen, want voordat we het weten krijgen we dan weer ongelukken. Dan de... dus mocht daar aanleiding zijn, dan zullen we nog een raad op sturen. Als het niet is, dan... Gaat u er maar vanuit dat het dan goed is. Dan de meer inhoudelijke vraag die door de heer Van der Minkelis is aangedragen over die 2, dan wel 3 uur. Ook door vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland is ingebracht. Laat ik beginnen te zeggen dat 2 of 3 uur is geen halszaak. Je moet ergens een grens trekken en iedere grens die je trekt is arbitrair.
Uitgangspunt voor mij is wel geweest, een bespreking die we hier in het najaar hebben gehad, waarbij we alle verenigingen hebben gevraagd van nou, hoe loopt het nu? En ook alle horecaondernemers waren daarvoor uitgenodigd en voor een belangrijk deel ook aanwezig. En eigenlijk was de bottomline conclusie, zoals het nu gaat, zijn we eigenlijk best tevreden over. Het is een beetje geven en nemen, leven en laten leven, maar zo'n status quo konden alle partijen zich goed in vinden. Vervolgens is het dan even de vraag van ja, welke tijd hoort daar dan bij? Hè? En dat verschilt natuurlijk een beetje per activiteit. Niet iedere voetbalwedstrijd is de behoefte om überhaupt lang na te borrelen. Hangt misschien ook een beetje van de uitslag af. En dat geldt voor tennis en zo ook. Dus dat is bedoeld met, in veel gevallen zal misschien zelfs niet eens die 2 uur nodig zijn. Maar feit is wel dat met name op de wedstrijden van de eerste elftallen bij de voetbal op zaterdagmiddag, die beginnen meestal rond 1:30 en die zijn 4:15 afgelopen. Bij 2 uur zou betekenen dat om 6:15 de kantine schoon aangeveegd en iedereen buiten zou moeten staan. Nou, daarvan zeggen de verenigingen, nou, zeker op het moment dat het om kampioenswedstrijden of om een plaatselijke derby die goed bezocht is, ja, dan is de praktijk over het algemeen dat dat net ietsje langer doorloopt. Zo rond etenstijd is iedereen wel naar huis of gaat iemand naar huis. Dus daarvan zeggen ze 2 uur vinden we eigenlijk een beetje te krap en met 3 uur kunnen we goed uit de voeten. Die afweging heb ik uiteindelijk gebruikt in combinatie met dat iedereen zei van nou laten we de huidige praktijk gebruiken om op 3 uur aan te houden. Want als we hem naar 2 uur zouden brengen, dan kan ik u voorspellen dat een aantal verenigingen op de stoep staan en zeggen ja, in die situaties hebben we een probleem. En het leek me ook weer iets te ver gaan dat ze dan voor al die gelegenheden weer vervolgens weer ontheffing gaan aanvragen. Dan zijn we ook bezig elkaar bezig te houden. Dat is de afweging geweest die ik gemaakt heb om het voorstel aldus aan u voor te leggen. Maar wat ik zei, het is geen halszaak, het is ook altijd een beetje arbitrair, dus uiteindelijk is het zoals altijd met dit soort dingen aan u.
Dank u wel. Ik begrijp dat de burgemeester toezegt dat naar de tekst van het ene artikel nog heel goed gekeken wordt. En mocht dat tot een wijziging leiden, dan vernemen wij dat uiterlijk bij aanvang van de raadsvergadering. Is er in tweede termijn behoefte aan vragen of opmerkingen, meneer Glerum?
Dank u wel. Nog een korte opmerking naar aanleiding van die beleidsregel die dan binnen de bevoegdheid van de burgemeester aanwezig is. Ik zou hem met name willen vragen om eens naar Giessen Oudekerk te kijken. Want dat is een dorp binnen onze gemeente waar alternatieven vrijwel niet voorhanden zijn. En met name de oude school daarin natuurlijk een rol speelt. Om toch eens even te kijken in welke mate daar van een beleidsregel misschien wel sprake zou moeten zijn. Dank u wel.
Ik zag meneer Van der Menkeles, ja.
Dan nog een aanvullend vraagje. Ik zou me kunnen voorstellen dat in het overleg met diverse horeca enzovoort, wat u net aanhaalde, wel een overweging is geweest om afhankelijk van het tijdstip van de hoofdactiviteit, als er gesproken is, 2 of 3 uur toe te passen. Kijk, ik snap wel, als er iets om 5:30 afgelopen is, is het wat anders als dat de hoofdactiviteit 's avonds om 10 uur of om 11 uur afloopt.
Meneer Ten Kate?
Ja, op die laatste vraag. Je kunt natuurlijk allerlei uitzonderingen en tabellen maken, zal ik maar zeggen. Een van de overwegingen is ook nogal geweest, probeer het ook in de uitvoering een beetje te simpel te houden. U weet het, kunt u ook een stuk lezen, dat om handhavingsredenen het nog eenvoudiger zou zijn geweest om daar gewoon met vaste tijdstippen te werken. Dat hebben we ook verkend. Maar ja, dan kom je weer bij andere problemen, want de voetbal heeft zo zijn tijden, maar de tennis weer op hele andere tijden. Dus dat wordt ook weer ingewikkeld. En het voorstel wat u doet, ja, maakt het dan in de handhaving nog weer wat ingewikkelder. Dus alles kan, maar ik heb ervoor gekozen om het ook een beetje simpel te houden. En Giessen Oudekerk's suggestie neem ik onder de arm mee.
Kan het in de raad een hamerstuk zijn? Ja. Dan gaan we over naar agendapunt 9. Raadsvoorstel 52 gaat dat worden. Dat is de begroting 2015 voor de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Wil iemand daarover het woord voeren? Meneer Glerum? Meneer Lok? Gezien. Meneer Glerum heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen vragen, maar ik
zou toch een compliment uit willen spreken dat hier een veiligheidsregio, we hebben net een gemeenschappelijke regeling voorbij zien komen die een begroting maakt met een gat van 1 miljoen. En ik moet zeggen dat wij een aantal jaren terug erg zorg hebben uitgesproken over de veiligheidsregio en met name de financiële huishouding. Maar als ik zie hoe dat het nu gaat, en ik betrek er ook een beetje de raadsinformatiebrief bij, geloof ik, tussendoor. Maar dan zou ik toch wel mijn waardering uit willen spreken dat hier in ieder geval op dat vlak wel degelijk stappen gezet worden in de goede richting. Dus mijn compliment. Dank u wel.
De heer Lok.
Ik weet niet of het een inhoudelijk of een procedurele vraag is. Ik steun het. Ik onderschrijf trouwens het punt van de heer Deel. Ik steun het voornemen van het college om te wijzen op de bezuinigingstaakstelling van 10% tot 15%. Maar dat lijkt mij een wens. En in die zin zou ik het ook als zodanig formuleren. En niet te zeggen dat we geen wens of wens of bedenkingen hebben. Ik zal die wens van 10% tot 15%, dat is eerder uitgesproken in de raad, ook als zodanig blijvend doorgeven. Dat is alles.
Heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook een heel kleine opmerking. Ik zou graag inderdaad willen hebben dat we inderdaad de percentages noemen, maar de bedragen. Want als ik nu inderdaad de zienswijze lees, zonder dat ik weet wat de achtergrond is, dan zou ik niet weten waar de percentages zouden slaan. Dus misschien is het toch handig om dan in feite ook bedragen te noemen. Dat was het, dank u.
De heer Ten Kate.
Dank. Ook goed te horen de opmerking van de heer Glerum. En dat onderschrijf ik in de zin van, daar hebben wij in het AB uitvoerige gesprekken over met de veiligheidsregio en de directie daar. Er is een majeure inspanning wordt er momenteel geleverd om die 10% tot 15% te realiseren. Dat betreft dus 10% tot 15% van de begroting. Daar horen bedragen bij, die zijn ook allemaal in beeld. Ze staan hier nu niet in, maar ze zijn echt wel in beeld. En daar hoort inderdaad, laat ik hier gelijk maar even aanstippen, de raadsinformatiebrief bij, die gaat over de vernieuwde brandweerzorg. Er worden stevige stappen gezet. Dat gaat nog wel het een en ander betekenen. Daar heeft u ook een presentatie over gehad voor de vrijwilligers hier, voor het korps. Want bezuinigen doet soms ook wel pijn, maar daar is men echt serieus mee bezig. Ook betrekken van het korps daar op een goede manier bij, denk ik. Ik kan iedereen die zich afvraagt of die 10% tot 15% voldoende op een netvlies is, antwoorden dat dat meer dan het geval is. Eigenlijk iedere bespreking daar in Dordrecht gaat over dit punt zo op dit moment. En u heeft ook kunnen lezen dat we bij de betrekking van de saldo van de jaarrekening die koppeling ook heel nadrukkelijk gelegd hadden. Want we eigenlijk alle burgemeesters hadden grote vraagtekens in eerste instantie. En een vraagteken is niet helemaal het goede woord, maar wel de vraag van is het nou nodig om een deel van het saldo van de jaarrekening te reserveren voor ontwikkelkosten. En we hebben stevig over doorgesproken en eigenlijk hebben we geconstateerd, ja, om die 10% tot 15% op een goede manier te kunnen realiseren, moet je het een en ander doen. Dus dan is het ook gewoon heel verstandig om die middelen daarvoor te reserveren. Een deel gaat ook trouwens wel weer terug naar de gemeente natuurlijk. En we hebben ook het bestuur van de veiligheidsregio en de directie erop gewezen dat we er wel allemaal van uitgaan dat die 10% tot 15% ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. En dat we die eerder ook allemaal in onze gemeentelijke begrotingen kunnen inboeken, want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, dat is meer dan op het netvlies en alle geluiden die we tot dusver uit die kant horen, leren ons ook dat dat haalbaar zou moeten zijn. Dus daar kunnen we nog steeds van uitgaan. Met de kanttekening die ik maak over dat het waarschijnlijk nog wel her en der wat pijn gaat doen, maar daar komen we nog wel over te spreken. Dus ja, het is meer dan op het netvlies.
Nee, dank u wel. Kan dit inderdaad een hamerstuk zijn? Ja, dan gaan we over naar agenda punt 10. Dat is de programmabegroting 2015 van de regio AV. Wie wil daarover iets vragen of zeggen? Niemand? Kan dat inderdaad een hamerstuk zijn? Aldus besloten. De raadsinformatiebrieven, één daarvan hebben we al behandeld. Dat betekent dat er 3 overblijven nog, waar we even kort bij stil kunnen staan als daar behoefte aan is. En dat is ten eerste nummer 13. Dat gaat over de stand van zaken van de vernieuwde brandweerzorg. Is daar iemand die daar wat over wil vragen of opmerken? Heer Glerum. Ja, u hebt het woord.
Het is een hele korte vraag eigenlijk. In de raadsinformatiebrief wordt iets over het proces gezegd. En daar staat er dat het algemeen bestuur een keer gaat besluiten in welke operationele vorm een aantal zaken gerealiseerd gaan worden. Misschien dan toch een beetje een dubbele vraag. Dat zoals het er staat, is het wel erg financieel gestuurd. En ik vind dat, ik zou de burgemeester willen vragen of dat hij onze raad ook wil informeren in welke vorm dat dan uiteindelijk zal gaan plaatsvinden. En wat daar dan de veiligheidsconsequenties van zijn. Want dat is denk ik toch iets waar wij met z'n allen als gemeenteraden ons toch ook verantwoordelijk voor blijven voelen. Dus met name die keuze voor die operationele vorm, die overigens door het algemeen bestuur wordt besloten, daar staan wij buiten, maar ik zou eraan hechten om daar een raadsinformatiebrief over te krijgen, TZT, waarin daar met enige toelichting iets over de veiligheid gezet wordt.
Meneer Ter Kate?
Ja, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend. Het is zeker niet zo dat dat alleen financieel gedreven is. Dat is één van eigenlijk drie lijnen. De andere stipte ik net al aan, wordt ook groot belang gehecht aan draagvlak. Onder beroeps, maar misschien nog wel meer onder vrijwilligers. Want dat is wel de drijvende kracht onder, zeker hier op het platteland, onder de hele brandweerorganisatie. Dus dat is denk ik een belangrijke factor. Daar hebben wij meer dan aandacht voor. Even tussendoor, ik kan u melden, ik ben drie weken geleden was dat volgens mij op de post in Giezenburg geweest. En voordat de oefening van start ging, hechtte men er toch aan om nog eventjes met mij over dit punt een aantal zorgen door te nemen. En die heb ik inmiddels ook allemaal besproken met de brandweercommandant. Want dat is wel iets, dat doe ik als in mijn rol als burgemeester, maar doet uiteraard ook de leiding van de brandweer. En de derde pijler is natuurlijk de veiligheid. Laat helder zijn, dat roep ik ook waar de vrijwilligers bij zijn op de kazernes. Eén ding staat wat ons betreft altijd als een paal boven water en dat is de veiligheid, de brandveiligheid van de inwoners van onze gemeente. Dan kun je natuurlijk wel discussiëren over de manier waarop je die het beste kunt realiseren. En daar zijn meerdere discussies over mogelijk. Maar ik zeg u tenminste toe om daar een rip over te sturen en misschien, maar goed, we hebben allemaal hele drukke vergaderplanningen heb ik al gezien, maar als er ruimte voor is, kunnen we nog kijken of we daar nog ook in een informatieavond of iets dergelijks nog even aandacht aan kunnen besteden. Maar zeker.
Fijn, dank u wel. Dan hebben we ook een brief gekregen van het college ter informatie waarbij het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften aan de raad wordt aangeboden. Is er iemand die daar iets over wil vragen of zeggen? De heer Glerum, u hebt het woord.
Ja, ik mis eigenlijk in de brief de opmerking wat het college voor consequenties trekt uit de aanbevelingen die in dat verslag staan. Want er worden er een aantal genoemd. En die hebben vooral betrekking over informatie aan burgers als er beleidswijzigingen plaatsvinden. En volgens mij gaan wij binnenkort een aantal forse beleidswijzigingen met elkaar doormaken, al was het maar alleen in dat sociale domein. En mijn vraag is eigenlijk, college, wat gaat u met die aanbevelingen doen? Want volgens mij moeten we die ons ter harte nemen. Dank u wel.
Eens kijken hoor, wie is portefeuillehouder communicatie van het college? Meneer Ter Kate, u wilt antwoord geven op deze vraag?
Ik hoop niet dat het impliceert dat de portefeuille communicatie op alle vragen een antwoord...
Nee. Maar
wordt het wel een hele eentonige aangelegenheid.
Nee, maar ik begrijp de vraag zo van, ja, gaan wij veranderingen in het beleid eerder en beter vertellen aan de burger? Dat is toch de kern van uw vraag?
Nou, volgens mij was de kern van de vraag van...
Nee, dat is de vraag niet, dat wordt aanbevolen.
Ja, ja. Oké. Okay. Maar gaan we ietsje verder, van gaat u aan de slag met de aanbevelingen? En het antwoord daarop is ja. Ik kan niet zo uit mijn hoofd zeggen wat we nou nu met deze ene specifieke aanbeveling doen. Dat moet ik even intern over hebben.
In de raadsinformatiebrief werd er met geen woord over gesproken. Nee, dus ik geef hem even terug zo van... daar staan belang of behartenswaardige dingen in, doet er wat.
Ja, aanvulling die ik wel wil maken is dat we nog breder dan de aanbeveling op het moment tegen de hele klachtenbezwaarschriftenprocedure aan zitten te kijken. Omdat we als college overwegen om wat meer informele vormen van bezwaarafhandeling, om daar ook mee aan de slag te gaan. Er zijn in de landen goede voorbeelden van. Noem het mediation of pre-mediation of soms is het ook gewoon de telefoon pakken van u heeft een bezwaarschrift ingediend. Maar wat is eigenlijk het probleem? Misschien kunnen we het nu ook wel oplossen. Dat scheelt heel veel administratieve romslomp en eigenlijk in veel gevallen is iedereen meer tevreden met die zo'n behandeling. Daar willen we, of zijn we op dit moment ook aan het studeren hoe we dat kunnen doen. Dus die dingen zouden we graag willen samennemen om daarmee aan de slag te gaan.
Fijn, dank u wel. Ja, helder. Dan gaan we naar raadsinformatiebrief nummer 20, waarbij ons de jaarstukken 2013, van de regio AV zijn aangeboden. Is iemand die daar wat over wil zeggen of vragen? Nee? Dan sluit ik hier bij de vergadering. Ik constateer met vreugde dat het nog ruim voor middernacht is en ik wens u allen wel thuis.